U kunt gaan zitten. Wilde tegen iedereen goedenavond zeggen. Ben zo blij om hier vanavond te zijn. Ik acht dit zo'n groot voorrecht om hier te zijn. In dit prachtige nieuwe kerkgebouw om de Heere te aanbidden. We hebben hier al een tijdje naar uitgezien om hier naartoe te komen voor een tijd van gemeenschap met de mensen en te genieten van de zegeningen en we vertrouwen erop dat we een zegen zullen zijn voor jullie. En nu de week vordert en we weten dat de conventie nu nadert die donderdag zal beginnen. En ik hoorde net vanmiddag via broeder Williams dat we een grote verrassing voor donderdagavond hebben. Broeder Oral Roberts zal bij ons zijn om te spreken op woensdagavond. Dat zal zeker een grote verrassing voor ons allen zijn, want broeder Oral is beslist een krachtige spreker. En het zal goed zijn dat ik hem zelf weer zie en hem de hand schud. En wij waren gisteravond in Tempe bij de Assembly of God, was het geloof ik, daar ginds. En we hadden zeker een geweldige tijd gisteravond in Tempe. En we hebben een goede tijd gehad in elke gemeente die we hier hebben bezocht, in de omgeving van Phoenix en ook ginds in Tempe. En we waarderen deze dingen zozeer dat wij het nauwelijks kunnen uitdrukken. Zeer zelden krijg ik een kans om dit te doen, slechts voor één avond in iedere gemeente te komen en te spreken tot de mensen en de predikerbroeders. En het geeft me een kleine gelegenheid om mijn waardering voor deze mensen uit te drukken, deze verschillende denominaties en groepen mensen, want zij zijn belangrijke sponsors buiten op het veld, op de zendingsvelden over zee en overal. En op deze manier krijg ik als het ware een kleine gelegenheid om uit te drukken hoe ik over hen voel, de waardering. En we zijn bij de onafhankelijken geweest en ik geloof Church of God, Assemblies en elke. En in het buitenland, de Foursquare, Church of God, Assembly of God en de Jesus Name. En alle, ze lijken allemaal gewoon één te zijn als we bij elkaar komen om een samenkomst te hebben ginds op de strijdgronden. En weet u, hier thuis mogen er ideeën zijn waarin wij van mening verschillen. Maar als het op het slagveld komt, wel, dan zijn er geen verschillen, ziet u. Ik groeide op in een groot gezin. Er waren 10 kinderen. En wij jongens zouden achter het huis gaan en we zouden met elkaar vechten. Ho, ho. 9 jongens, 1 meisje. En we zouden echt vechten, maar niemand zou met een van ons iets moeten beginnen daar in de voortuin. Want als hij er meteen zou beginnen, dan kwamen er brennend uit alle hoeken vandaan. Dus, ik denk dat het zo gaat met Gods kinderen, de gemeente. Enkele jaren geleden was ik hier in Houston. En we hadden een geweldige samenkomst. En daarbij, ik had verschillende sponsors daar. Broeder Raymond Ritchie en de Assemblies of God. En de Jesus Name mensen en al de anderen. En we hadden een geweldige samenkomst. En we waren bij de Music House. Wel, we hadden zitplaatsen voor ongeveer 8000, schat ik. En er was een baptistenprediker die mij wilde uitdagen in een debat over de Bijbel, dat goddelijke genezing niet juist was. Wel, ik heb daar zoveel van meegemaakt. Waarom een avond verliezen voor één ongelovige, terwijl er daar duizenden zitten om voor zich te laten bidden, ziet u? Dus toen plaatste hij het in de krant dat ik bang was om het te doen. En oude broeder Bosworth, die bijna 80 jaar oud, hij zei, oh, laat mij het doen. En ik dacht aan Caleb, weet u, laat mij deze berg nemen. Dus ik zei, broeder Bosworth, ik wil niet dat u gaat twisten. Christus wil niet dat wij christenen met elkaar reden twisten. Als de man een ongelovige is, nou is hij gewoon een ongelovige, dat is alles. Er is niets wat u eraan kunt doen. En dus, hij zei, wel, wat het betekent, zei, als wij weggaan, nadat ze dat in de krant hebben gezet, zei, zullen ze zeggen dat we gewoon een stelletje, u weet wel, niet weten waar we het over hebben. Gewoon opgewerkte emotie. Hij zei, ik wou dat u mij de gelegenheid gaf. En ik keek naar hem toen hij daar stond, bijna 80 jaar oud. En zo vol vertrouwen in die schrift. Ik zei wel, broeder Bosworth, als u mij uw hand wilt geven en belooft dat u niet zult twisten. Hij zei, oh, ik zal niet twisten. Meteen ging hij de trap af om het de verslaggever te vertellen. En natuurlijk weet u hoe de kranten erover kunnen berichten, ziet u. Geestelijken zullen elkaar in de haren vliegen, weet u. Wij kregen het stadion, het Stampede, terrein en die avond hadden we er rond 30.000 mensen. En toen bleek daar dat mensen erheen kwamen met vliegtuigen, treinen. Ik zeg u, ze kwamen daar op kamelen met één bult, twee bulten en drie bulten, maar ze dronken allemaal uit die bron waar er plaats voor ons allen is. Alles zat bij elkaar. En het laatst, ik kreeg daar gewoon een grote zegen uit om nu te bedenken. Ziet u, als de druk echt toeneemt, was er één ding dat we gemeen hadden. We geloofden allemaal in de Heilige Geest en goddelijke genezing. Dus iedereen kwam erheen om zijn deel te geven. En dus, wij weten wat er die avond gebeurde. Hoe dat de Heilige Geest het overnam. En dat was toen de engel des Heren neerkwam en ze er een foto van namen. En toen ging het vandaar naar Washington D.C. ter bevestiging. Vervolgens, daarna ging het door testen en dergelijke. En George J. Lacey, het hoofd van de FBI, schreef het document erover. En hij is het hoofd van de vingerafdrukken en documenten van de FBI. Het was absoluut een bovennatuurlijk wezen. Het licht trof de lens. Het was geen psychologie. Hij zei, ik heb ook dikwijls gezegd dat uw samenkomsten psychologie waren. Ik dacht dat u die mensen hun gedachten las. Hij zei, maar het mechanische oog van deze camera zal geen psychologie opnemen, meneer Branham. Het trof de lens. Hij zei, het is er. Dus toen werd het gefotografeerd. Het werd daarvoor gefotografeerd en verscheidene keren daarna. Gewoon, ik ben zo dankbaar om het te weten. Veel mensen hier hebben die foto gezien, nietwaar? Ik geloof dat, velen van u hem hebben. Ik ben zo blij om te weten dat, hoewel er over de Pinksterbeweging in deze laatste dag gesproken wordt, maar ik zeg u, bij het doornemen van de Bijbelse geschiedenis. Ik heb pas de geschiedenis van de gemeente doorgenomen, de afgelopen paar jaar, vanaf de dood van de laatste apostel, Johannes, op het eiland, toen hij het eiland Patmos verliet. En er kwam en het schrijven van de boeken voltooide en ze bijeenvoegde. Hij werd daar geplaatst omdat hij de geschriften van de apostelen had genomen en er een Bijbel van maakte. En dat is waarom hij naar het eiland Patmos werd gebracht, nadat hij een dag en nacht in vet werd gekookt en zetten hem toen op het eiland. En hij stelde de boeken samen en daarnaast gaf God hem het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring. En dan terugkomend begon ik met zijn geschiedenis daar en dan naar een van zijn volgelingen, Polycarpus, Ignatius en velen van hen. Verder naar Martinus, Irenaeus, Justus, de heilige Columba en zo door. Tot in de donkere middeleeuwen en verder tot in de tijdperken van Luther en Wesley. En ik heb ontdekt dat zelfs sinds de dagen van de apostelen, in al die grote werkingen van de Heilige Geest, er geen van hen is die deze laatste beweging van de Here hier in deze laatste dagen overtreft. Wij beseffen het niet, vrienden. Er zijn dingen die nu gebeuren die God kunnen bewijzen, zoals die foto van Christus hier met ons, waar ze in die dagen geen apparatuur voor hadden om dat te doen. Maar tegenwoordig probeert de mens iets te presteren om van God weg te nemen en God neemt diezelfde prestatie en bewijst zichzelf daardoor. Dus het is gewoon, u zult God nooit voor zijn, want hij is almachtig, alomtegenwoordig, oneindig. Het is onmogelijk om eraan te ontkomen. Wij moeten gewoon nederig zijn en hem dienen. Dat is het beste wat ik weet om te doen. Ik schaam me, maar ik geloof niet dat ik de naam van de voorganger hier in de gemeente weet. Broeder Griffin, ik ben zeer blij u te ontmoeten, broeder. En een tijd van hier te komen in deze gemeenschap om bij u te zijn. Wij drukken het altijd graag zo uit voor degenen die in Sunnyslopes verblijven. Want wij zijn hier pelgrims, vreemdelingen. Wij belijden dat dit niet ons thuis is. Wij zijn Abrahams zaden die een stad zoeken wie een bouwer en maker God is. Dit is een prachtige streek. Ik denk niet dat er iets is als dit dat ik ooit heb gezien en ik heb bijna elk land in de wereld afgereisd. En ik heb nooit iets gezien in Europa, Italië, Azië, waar ook, in het oosten, dat ook maar enigszins kan tippen aan Phoenix, Arizona. Nu, dat is juist. Het is de mooiste plaats die ik ooit heb gezien. Maar het zal eruit zien als een achterbuurtje met wat het zal zijn in dat geweldige millennium. Dus wij. Dit is niet ons thuis. We verblijven hier gewoon. En we zijn gekomen om deze gemeenschap met elkaar te hebben. Het is een zegen voor mij om hier te zijn en te zien hoe Gods gemeente bloeit, een nieuw gebouw enzovoort. God zegene u mensen altijd. Wees trouw aan Christus, blijf trouw aan de voorganger en laat iedereen hand in hand samenwerken, want ik geloof dat de komst des Heren aanstaande is. Nu, voordat we nu het woord benaderen, laten we de auteur benaderen in gebed. terwijl we even een ogenblik ons hoofd buigen. Even voor we bidden, met uw hoofden en harten gebogen, is er een verzoek hier voor gebed en wilt u het bekendmaken door een opgestoken hand? Gewoon in uw hart dat u een nood hebt voor iets en zegt, Heere Jezus, gedenk mij. De Heere ziet elke hand, daar ben ik zeker van. Onze hemelse Vader, wij zijn zo blij dat we u Vader kunnen noemen. De grote schepper van hemelen en aarde. De grote Elohim. De El Shaddai. De krachtgever, de voeder. De algenoegzame. En door uw eigen geliefde Zoon, Hij zei ons, als wij tot u zouden komen en wat ook maar zouden vragen, zijn naam daarbij gebruikend, dat Hij erop toe zou zien dat het zou worden gegeven. En Vader, wij geloven dat dat onder voorwaarden is. Als we iets zouden vragen dat verkeerd was, zouden we geen geloof kunnen hebben om te geloven dat het beantwoord zou worden. Maar als wij vanavond onze harten kunnen onderzoeken, vragen wij niet dat verkeerd is, maar datgene wat juist is. Namelijk dat u ons wilt vergeven voor al onze zonden en overtredingen. Want waarlijk, Heere, is dat het eerste. Wij willen niet proberen in uw tegenwoordigheid te komen met zonde op ons. Daarom, wetend dat elke dag moeite en dingen die ons omringen, die misschien zelfs niet zouden worden opgemerkt in onze eigen gedachten, maar wanneer wij denken aan een heilige God, voor wie zelfs engelen vuil zijn in zijn ogen, dan weten wij, Heren, dat we zelfs geen kans hebben, tenzij we door het bloed van Jezus Christus komen. En dan zijn we kinderen van God. Onze fouten worden over het hoofd gezien als wij ze belijden. En ik bid vanavond, Vader, dat u deze samenkomst zult zegenen die hun handen hebben opgestoken. U weet wat er achter elk van die handen was, de gedachte, het verlangen en het motief en doel om ze op te steken. Ik bid dat u aan ieder hun verzoek zult toestaan. En nu, Vader, bidden wij voor deze gemeente. Wij zijn zo blij dat deze plaats, wanneer wij lezen, terug in de vroegere dagen, waarin de christenen zo werden gehaat dat ze zelfs geen kerk konden hebben. Dat ze zo arm waren dat ze er geen konden bouwen, al hadden ze het wel. En te zien of de gelegenheid ervoor hadden. En om nu vandaag grote fijne bouwwerken te zien verrijzen, schoon, waar mensen kunnen binnenkomen om God te aanbidden. We zijn hier zo dankbaar voor. En voor het offer dat mensen met hun tienden en offers en bijdragen dit huis voor de Heere hebben gebouwd. Nu, Vader God, bid ik dat u haar voorganger zult zegenen, haar diakenen, haar beheerders en elk lid dat hier komt. Mogen het groeien en groeien en groeien. En mogen er vanuit deze gemeente een ouderwetse opwekking beginnen, die door de hele vallei zal zwiepen. Mogen er tekenen en wonderen uit deze gemeente voortkomen van genezing, verlossing. Mag het een vuurtoren zijn voor heel het land. Sta het toe, Heren. Mogen vanuit deze plaats fijne predikers uitgaan, jonge mannen, met roeping van God in hun leven, om naar de zendingsvelden te gaan, waar ze ook naartoe geroepen zullen worden. Sta het toe, Heren. En vanavond, terwijl wij hier samen vergaderd zijn, mogen de Heilige Geest komen en het woord ingaan en gewoon het zaad planten in ieder hart dat hier binnen is. Mogen wij het met geloof dag en nacht bewateren totdat het gegroeid is tot grote bomen voor de glorie van God. Genees elke zieke, Heere, die hier vanavond is. Red elke verlorene, breng al de teruggevallenen terug. En vernieuw en hervul degenen die voordien gevuld zijn geweest. Sta het toe, Heere. Want wij vragen dit in de naam van Jezus Christus, uw kind. Amen. Nu, ik ben een beetje laat, zoals gewoonlijk. Het was vanavond hier iets verder weg dan ik had verwacht dat het zou zijn. En dus zijn we morgenavond ergens, ik denk dat ze het al hebben aangekondigd. En nu, als u morgenavond hier dienst hebt in uw eigen gemeente, kom er dan niet naartoe. Maar als u geen dienst hebt, bent u bij ons van harte welkom. Wij willen altijd dat de mensen op hun post van plicht blijven, ongeacht de omstandigheden. Wanneer de kerk open is, behoort elke soldaat in zijn rangen op zijn plaats te zijn. En dus zijn wij hier op bezoek en genieten van een geweldige tijd, net voorafgaand aan de conventie van de zaken. En zoals ik al heb aangekondigd, zal broeder Robert hier zijn om de dienst te openen op donderdagavond. We zullen zeer blij zijn om broeder Roberts te ontmoeten. En dan denk ik dat misschien op vrijdag broeder Velmer Gardner hier zal zijn. Ik weet niet of hij die avond zal spreken of niet. En ik denk dat het mij is toebedeeld om daar te zijn op zaterdagochtend bij het ontbijt. En als het Gods wil is en dat ik zaterdagochtend zal spreken, wil ik de tekst nemen als het Gods wil is, de gemeenste man die ik ooit ontmoet heb. Dus, en dan zondagmiddag zal ik opnieuw spreken. Dus als u, nu op zaterdagochtend is er geen dienst voor zover ik weet, en zondagmiddag is er geen dienst voor zover ik weet. Nu, voordat ik begin, ik was vergeten dat ik... Nee, ik geloof dat Billy zei dat hij de rest van die gebedskaarten had uitgedeeld. Is dat juist? Werden hier vanavond gebedskaarten uitgedeeld? Wel, hij heeft er een deel van uitgedeeld, in de andere gemeente gisteravond, want ik heb de mensen zo lang gehouden. Ik predik redelijk lang, 6 of 8 uur, zoiets, soms, wanneer ik op gang ben gekomen. Nu, ik wil niet, vanavond ben ik niet van plan half zo lang te prediken, slechts. Dus ik dacht dat we gebedskaarten zouden uitdelen en we dat u voor middernacht in elk geval naar huis zou kunnen. Dus dan, nadat we gebedsrij hebben gehad. Dus als het maar de helft daarvan is. En ik weet niet heel veel, maar ik heb gewoon zoveel tijd nodig om te zeggen wat ik weet, dus. Wat ik weet, ik hou er zo van om het te vertellen dat ik er gewoon mijn tijd voor neem, weet u. Dat is goed. Ik was daar alleen maar aan het plagen, want ik zou proberen over 45 minuten of zoiets klaar te zijn voor de gebedsrij. Ik heb maar één klein schriftgedeelte hier vanavond dat ik wil lezen en een tekst van wil nemen. En ik bid dat God het zal zegenen. Als u het zou willen lezen wanneer u thuis komt, staat het in Marcus, het 10e hoofdstuk en het 28e vers. Toen begon Petrus tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Nu, ik zou een tekst willen nemen om daarmee een kleine samenhang op te bouwen, namelijk alles verzakend. En dan, over enkele ogenblikken zullen we voor de zieken bidden. En nu, u die Marcus het 10e hoofdstuk kennen, om een achtergrond te geven. Net, Jezus had ervoor gesproken over echtscheiding. En dan zag hij ook iets heel opvallends gebeuren. Er was een rijke jonge man die naar hem toe kwam rennen en zei, goede meester, wat zou ik kunnen doen om eeuwig leven te hebben? En hij zei tegen hem, onderhoud de geboden. De jonge man zei, dat doe ik al van jongs af aan. Of welke geboden? En hij vertelde hem welke ze waren. En hij zei, ik heb dit gedaan. Hij zei, maar één ding ontbreekt u. Als u eeuwig leven wilt hebben, volmaakt wilt zijn, verkoop dan alles wat u hebt en geef het aan de armen. Neem uw kruis op en volg mij. Laten we die jonge man even een paar ogenblikken volgen, voordat we de tekst ingaan om een achtergrond te geven. Nu ziet u, die jonge man werd gevraagd alles te verzaken, maar hij weigerde dat te doen. En soms, als wij voorspoed en rijkdom enzovoort beschouwen als succes, maar deze jonge man was een succesvolle jonge man en had nog steeds geen eeuwig leven. Dus soms betekent succes niet altijd dat God aan het zegenen is. Maar laten we hem volgen. We vinden hem hier nu in zijn jeugd. Jong, misschien een knappe, jonge, goed geklede man. De Bijbel zei dat Jezus hem lief had. Hij moet een fijn, goed, teder geweten hebben gehad. Hij moet een iets heel bijzonders zijn geweest, anders zou hij nooit de bewondering van de Heer Jezus hebben gewonnen. Want toen Jezus naar hem keek, hield hij van hem. Hij moet een vriendelijke uitdrukking hebben gehad en een aardige uitstraling, een nette meneer, ordelijke jongeman. En hij liep naar Jezus toe en dacht misschien in alle oprechtheid en zei, ik zou graag willen weten wat ik zou kunnen doen om eeuwig leven te hebben. En toen hij afstand moest doen van wat hij had om eeuwig leven te hebben, toen lag de vraag voor de poort, of u het kunt halen. En die vraag ligt voor ieder van ons. En Jezus vroeg hem eigenlijk alles te verzaken wat hij had, zijn kruis op te nemen en hem te volgen. En wij kennen het verhaal, hij ging bedroefd weg, want hij had grote rijkdom. Toen keerde Jezus zich om en zei hoe moeilijk het zou zijn voor een rijke om het koninkrijk der hemelen in te gaan, zoals een kameel die door het oog van de naald gaat. Maar dat zou onmogelijk zijn bij de mens, maar hij zei bij God is het niet onmogelijk. Laten we deze jonge overste volgen. De volgende keer dat we hem in de Bijbel vinden, hij heeft nooit, zodra hij de gelegenheid om Jezus te volgen had verworpen, toen het vrij strak aan hem werd voorgehouden. Ziet u, wij willen aan alles vasthouden wat we maar kunnen en dan Jezus volgen. Maar soms wil Jezus dat wij alles loslaten, zodat we beide handen op hem kunnen leggen. Soms denken we dat alleen maar omdat we een houvast hebben. Doet me denken aan iets dat ik vaak over mijn twee kleine dochters vertel. Ze zijn nu niet meer zo klein en het zijn vrij grote meisjes, maar toen ze klein waren. Een van hen is Rebecca, zij is de oudste. En Sarah, zij is de kleinste. En Becky heeft blauwe ogen en Sarah heeft bruine. Maar ze zijn allebei papa's meisjes, weet u. En dus blijven ze op om me thuis te zien komen. En zij vinden het altijd fijn om mij te zien. En dus Becky is tamelijk, was een tamelijk lang, slank soort meisje. En Sarah was een klein, wat klein, niet erg groot meisje. En dus zaten zij op een avond op me te wachten tot ik thuis kwam. Ik was weg geweest voor samenkomsten en zij wisten dat ik thuis zou komen, dus dachten ze dat ze gewoon een tijdje zouden wachten. En als ik thuis kwam, wilden ze me zien. Wel, het zandmannetje moet zand in hun ogen hebben gestrooid en ze werden slaperig en uiteindelijk gingen ze naar bed in hun kamer. En ik kwam laat thuis, dus ik kwam thuis, was erg moe, ging naar bed. En na de samenkomsten enzovoort word ik zo moe dat ik niet kan slapen na een paar weken samenkomsten. En ik sliep ongeveer 2 of 3 uur, stond op, ging naar de woonkamer en ging gewoon in de stoel zitten. Ik zat daar in de stoel, vroeg in de ochtend. En na een tijdje draaide Becky zich om in haar slaapkamer en zij besefte dat het daglicht was en ze keek door de gang heen en ze zag mij daar in de stoel zitten. Daar sprong zij uit bed, zo hard ze kon, met die kleine, magere, lange benen die zich haasten. Wel, dat wekte Sarah. En ik weet niet of uw kinderen dat doen of niet, maar de mijne, je koopt iets voor de oudste en de tweede krijgt het afdankertje. En Sarah droeg Rebecca's pyjama. De voeten veel te groot, weet u, en te groot voor haar. En zij, daar kwam zij uit bed met die grote voeten die wapperden. En ze kon Rebecca nauwelijks bijhouden. Dus Rebecca was het eerst bij mij. En ze sprong op mijn schoot, sloeg beide armen om me heen, ongeveer. Ze zat op mijn rechterknie. En haar lange benen raakten de vloer. Ze was redelijk in balans. Het doet me een beetje denken aan sommige van de grotere eerste organisaties, weet u, die ontstonden, weet u. Ze zijn hier al een lange tijd geweest. Aardig lange benen enzovoort. Behoorlijk goed in balans. En hier kwam Sarah aan, de kleine jonge gemeente, weet u, die nog niet zo lang bestaat. En zij zag dus dat Becky haar voor was om daar te komen. Dus Rebecca had haar armen om me heen en ze draaide zich om. Ze zei, Sarah, mijn zuster, ik wil dat je één ding weet. Ze zei, ik was hier eerst. En ze zei, ik heb alles van papa. En er is niets over voor jou. Zij proberen ons dat te vertellen, weet u, de hele tijd. Zij, ik was hier eerst en ik heb alles van papa. En er is niets over voor jou. Arme kleine Sarah liet haar hoofd zakken, haar kleine lip pruilde. Ze begon weg te gaan en de tranen in die grote bruine ogen. En Becky lag met haar hoofd op mijn schouder en knuffelde me als het ware. Ik stak mijn vinger zo uit naar Sarah en stak mijn andere been uit. Hier kwam ze en ze sprong op het andere been en wel, ze kon zichzelf niet in balans houden. Haar kleine beentjes konden de vloer niet raken. Maar ze zat hoe dan ook op mijn been, ziet u. Dus ze wapperde zo heen en weer. Wel, zodat ze niet zou vallen, deed ik gewoon beide armen om haar heen, zo, om haar vast te houden. En ik hield haar dicht tegen me aan en ze legde haar kleine hoofdje even tegen me aan. Ze ging rechtop zitten en keek naar Becky en zei, nu Rebecca, mijn zus, ik wil jou ook iets vertellen. Zei, het kan zijn dat jij papa helemaal hebt, maar ik wil dat je weet dat papa mij helemaal heeft. Dus dat klopt. Dus dat is ongeveer hoe wij het willen. Wij willen niet, wij willen dat hij ons helemaal heeft. Dus daarom, in alle, om het te doen, moeten we daar gewoon door geloof gaan wandelen en hem geloven. Dat is alles en gewoon vertrouwen. We kunnen het niet uitleggen, er is geen manier om het uit te leggen. Wij geloven het gewoon en nemen het op die wijze. Deze rijke jonge man, hij wilde zichzelf niet aan Christus geven. En dus ging hij weg. En we zien later dat hij had zoveel voorspoed gekregen, dat zijn schuren zo vol waren, dat hij zei, ziel, neem uw rust. Oh, hij had voorspoed gekregen. Alles. Hij had zoveel dat hij niets meer nodig had. Maar er was iets gebeurd. De volgende keer dat we hem zagen, hief hij zijn ogen op in de hel en zag de bedelaar ver weg in de boezem van Abraham. Dat was omdat hij niet bereid was om alles te verzaken om de Heer Jezus te volgen. Vervolgens, toen dit gebeurde en de jonge overste niet wilde opgeven wat hij had om Jezus te volgen, moet het tot Petrus zijn doorgedrongen. Ik geloof dat hij het was die de opmerking maakte of de vraag stelde, het vroeg, en zei, nu, wij hebben alles verzaakt om u te volgen. Wij hebben alles verzaakt. Kijk wat wij hebben gedaan. Wij hebben onze huizen verlaten, wij hebben onze gezinnen verlaten, wij hebben ons land verlaten, wij hebben alles verlaten wat wij hadden om u te volgen. Het begon tot hem door te dringen. Misschien was hij zo meegesleept in het werk toen hij naar Christus keek enzovoorts, dat hij het nooit tot hem was doorgedrongen dat hij zijn huis had verlaten, hij zijn gezin had verlaten, hij zijn vader had verlaten, zijn moeder. Hij alles wat hij had verlaten om Jezus te volgen. Maar dat is precies wat God vereist. Alles verlaten en hem volgen. Dat is Gods vereiste. Wij moeten het ook doen. Soms moeten we onze eigen gedachten verlaten. Als onze gedachten over iets in strijd zijn met Gods woord, moeten we onze eigen gedachten verlaten en hem volgen. En de enige manier waarop we hem kunnen volgen, is door zijn woord te volgen, het te gehoorzamen. En Gods verzoek en Gods vereiste is dat wij alles verzaken en hem volgen. Maar wanneer wij dat doen, ontdekken we dat we soms onze vrienden moeten verlaten. Vaak is dat moeilijk om te doen. Nu vele mensen, wanneer zij pas in Christus zijn gekomen en vervuld worden met de Geest, misschien zoals vrouwen die een bepaalde party hebben gehad, waar ze op een bepaalde avond regelmatig naartoe gingen, waar ze bingo speelden in de buurt, al de buren kennen enzovoort, en lid zijn van bepaalde verenigingen in de buurt, en zij bingo spelen. En deze vrouwen, weet u, zullen er iets over zeggen, ze zullen het niet begrijpen, maar toch moet u die zaak verzaken, want het is niet goed om te gokken, te kaarten, en u moet dat verzaken als u Christus volgt. Soms zijn de vrouwen in onze kerken die gewend zijn immorele kleren te dragen, zoals korte broeken en deze werkbroeken. En de Bijbel zegt dat het een gruwel is voor God als een vrouw dat aantrekt. Zij moet, ongeacht wat zij denkt, zij moet dat verzaken. Soms zien wij dat vrouwen, wanneer zij op het pad komen en gered worden, dat ze gewend waren hun haar af te knippen. En ze willen populair zijn, zoals de rest van de wereld. Maar ze ontdekken dat het moeilijk is, want ze zullen u ouderwets noemen, wanneer u zich begint te kleden als een christen, te gedragen als een christen, te leven als een christen. Ze zullen u ouderwets noemen, maar u moet alles verzaken om hem te volgen. Jezus zei, of de schrift zegt, hij die de wereld lief heeft, of de dingen van de wereld, de liefde Gods is zelfs niet in hem. Juist, het is nodig om alles te verzaken. Daar, wanneer u bereid bent alles te verzaken en hem te volgen, dan, indien gij in mij blijft en mijn woord in u, kunt u vragen wat u wilt en het zal u geschieden. Maar u kunt dat niet, zolang u weet dat die dingen verkeerd zijn. U weet dat ze verkeerd zijn. De Bijbel is daartegen. Kaartspelen, sigaretten roken, drinken, immorele kleren dragen. en dan beweren dat u een christen bent. Als die geest in u dat niet veroordeelt, dan is er iets mis met de geest die in u is. Want de God die het woord schreef, is het woord. En het woord is in u en het veroordeelt u. Het moet. En zo niet, dan wordt u misleid. Hoe kan de Heilige Geest iets schrijven en u zich dan omkeren en het tegenovergestelde doen en zeggen dat de Heilige Geest u leidt? U kunt het niet. Dus sigaretten roken, whisky drinken, kaart spelen, uw haar knippen, korte broeken dragen, al deze andere dingen zijn verkeerd, zondig verkeerd. En u zult nooit ergens komen totdat u ermee stopt. Het sluipt onze Pinksterbewegingen binnen. Schaam u, u behoort zich te schamen. Geen wonder dat we niet een wereldwijde opwekking kunnen hebben. Geen wonder dat we niet een Pinksteropwekking kunnen hebben. Er is iets gebeurd. Dat is juist. We hebben de barrières neergelaten. En dingen gebeuren die niet horen te gebeuren. Daarom moet u alles verzaken om Christus te volgen. U moet uw eigen ideeën verzaken. U moet u aanpassen aan zijn woord. En nooit zal de Heilige Geest ooit enige woord ontkennen dat hij ooit heeft gesproken. En de Bijbel is geschreven door de Heilige Geest. De Bijbel zei dat. En als de Bijbel woorden is God. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nu is het woord geest geworden en woont in ons. Want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld, de volleinding. Nu, als diezelfde God die de Bijbel schreef in u is, bent u niet van uzelf, u bent dood voor de dingen van de wereld, u bent dood aan uw eigen gedachten en de gezindheid die in Christus was, zij in u. Daar, dan verzaakt u alles om hem te volgen. Niet uw eigen gedachten, wat hij zegt, niet mijn wil, de uwe Heere. Dan begint u in lijn te komen met Gods woord. Ik zou daar een lange tijd op kunnen blijven, maar ik zal gewoon even wat verder doorgaan. Maar u zegt, wat krijg ik dan door alles te verzaken? Alles te verzaken. Wat krijg ik dan? U kunt verwachten dat de wereld u bespot. U kunt verwachten dat de wereld u allerlei oneerbare namen geeft. Ze zullen u van alles noemen wat ze u maar kunnen noemen. U zult veracht en verworpen worden. Jezus, omdat hij Immanuel was, God die in hem woonde, het maakte hem zo vreemd voor zijn eigen gemeente dat zijn eigen gemeente hem excommuniceerde zodra hij binnenkwam. Zij waren degenen die hem aan het kruis hingen. Zij waren degenen die hem veroordeelden. Hij hield van mensen. Zijn hele hart was voor de mensen. Maar hij moest alles verzaken om God te volgen. En zo moeten wij ook alles verzaken om God te volgen. Nu, wat krijg ik ervoor terug? Wij verwachten niet. Soms denk ik dat wij predikers het een beetje te rooskleurig maken voor de bekeerling. Oh, kom tot Christus, alles is prachtig. Maar ziet u, het is niet op die manier om te zeggen dat alles een bloemrijk bed van gemak is. Want geen christen. De Bijbel zei, allen die godzalig leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dus zelfs als u geen vervolgingen leidt omwille van Christus, dan is er iets mis. Als de duivel u niet achterna zit, dan heeft hij u. Zo is het. Want zolang hij u achterna zit, is dat een teken dat hij u nog niet te pakken heeft. Maar als hij u niet achterna zit, is het een teken dat hij u te pakken heeft. Ja. Dus bedenk maar dat zolang hij tegen u tekeer gaat, u hem nog steeds een paar sprongen voor bent. En blijf gewoon voorwaarts gaan. Maar allen die godzalig leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Hij zei, verblijd u en wees zeer verheugd, want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Dat is juist. Loop niet rond met een neerslachtig gezicht en zeg niet, wel, ik had het niet moeten doen, ik geloof dat ze... Ik kan er gewoon niet tegen als iemand het over mij heeft en zegt dat ik ouderwets ben, dat ik dit, dat of zo ben. Oh, u behoort zeer verheugd te zijn. Gelukkig erover, omdat u de smaad van zijn naam kunt dragen. En door zijn geboden te onderhouden, veroorzaakte het dat u dat doet. Maar ik wil dit ook zeggen, om zo snel als we kunnen op te schieten. God zal in geen geval enig mens iets verschuldigd zijn. God zal aan niemand iets schuldig zijn. Als u dat voor God hebt gedaan, alles hebt verzaakt, zal God u duizendvoudig terugbetalen. Juist. God zal het terugbetalen. Verzaakt u de dingen van de wereld en de wereld en de dingen van de wereld. En God zal u zo vele keren belonen. Hoeveel zijn daar hier vanavond een getuige van? Wel, wij weten alle dat God zal belonen. Nu, laten we even een paar personen nemen die ook alles hebben verzaakt. Laten we eerst de vader des geloofs nemen, Abraham. Abraham verzaakte zijn eigen land, het grondbezit dat hij bezat en al het andere. Hij werd uit Chaldea geroepen, de stad Ur. En hij verzaakte zijn land, zijn huis, zijn volk en alles en volgde God. Hij moest alles verzaken, het achterlaten. Hij verzaakte zijn land, zijn grondbezit, ginds in Chaldea, in Ur. Hij verzaakte zijn grondbezit en God gaf hem heel het beloofde land. God betaalt met veel rente terug. Hij gaf hem die dag daar ginds toen hij hem ontmoette, zei hij, sta op Abraham, kijk naar het oosten, noorden, westen, zuiden. Ik geef het je allemaal. Het is allemaal van jou. Dat is wat er vanavond met christenen aan de hand is. God geeft het ons, maar we zijn bang om het te onderzoeken. Wanneer u een christen wordt, bent u een erfgenaam van elke belofte in de Bijbel. Dat is juist. Alles wat God beloofde is van u. Het is net als een heel groot winkelcentrum. En door één geest worden we allemaal gedoopt in het winkelcentrum, wat Christus is. Wel, als iemand mij iets zou geven, ga ik rondkijken om te ontdekken wat ik bezit. Ik denk dat dat is wat christenen vanavond behoren te doen. Te ontdekken wat u hebt. Als iets een beetje hoger is, zodat ik er niet bij kan, pak ik een ladder en klim ik omhoog om erbij te kunnen. En als iets in de Bijbel een beetje buiten bereik lijkt te zijn van wat God beloofd heeft, blijf ik op mijn knieën en beklim ik Jacob's ladder totdat ik erbij kom, want het is van mij, God gaf het me. Als goddelijke genezing beloofd is in de Bijbel en ik ben ziek, zal ik daar blijven totdat God het mij geeft, want het is een belofte. Beloofde God dat als ik de wereld zou verzaken, hij mij de Heilige Geest zou geven? Dan zal ik daar blijven totdat hij het mij geeft, omdat hij het beloofde. Als God heeft beloofd mij het verlangen van mijn hart te geven, en het verlangen van mijn hart is de juiste zaak, zal ik daar blijven totdat God het geeft. Want het is een belofte. En ik heb de hele wereld verzaakt. Ik wil hem navolgen. En hij zal uitbetalen. Ik weet dat dat de waarheid is. Jazeker. Wat deed hij? Hij verzaakte zijn grondbezit, zijn land en God gaf hem de hele provincie of geheel het hele continent van Palestina. Hij verzaakte zijn kleine stukje grond daar ginds, misschien een hectare waar zijn huis stond en zijn oude huis, om alles te ontvangen wat er in Palestina was. Goed. Maar het eerste wat hij moest doen, was zich afscheiden. Hij scheidde zich af van zijn volk. Al zijn geliefden, de oude kameraden met wie hij vroeger rondging. Zijn jeugdvrienden, die met hem uit Babylon waren gekomen. En al zijn broers, zussen en al zijn vrienden die hij kende, met wie hij omging. Toen God hem riep, zei hij, scheid u af van uw verwanten. Ga van de hele zaak weg. Nu, dat was moeilijk, maar hij scheidde zich af van al zijn bloedverwanten. Waarom? Omdat zij het niet met hem eens zouden zijn. Kunt u zich voorstellen dat ze het ermee eens zouden zijn? Een oude man hier, 75 jaar oud, met een vrouw van 65, die zei, weet u wat, ik ontmoette God hier en hij vertelde me dat ik nu een baby zou krijgen door Sarah. Nou, zijn doktervriend zou hebben gezegd, de oude man is helemaal gek geworden. Maar hij had al de spelden en luiers en al het andere gekocht ter voorbereiding daarop, want hij wist dat hij hem zou krijgen. Dat is juist, geen probleem. Waarom? God had het beloofd. Juist. En als dat stel mensen hem wilden uitlachen en denken dat hij helemaal gek was geworden, zo doen ze met elke gelovige. Al het zaad van Abraham maakt hetzelfde mee. Dat is juist. Soms wordt u zelfs uit uw eigen kerk gezet. Uw clubs, uw plaatsen waar u lid bent, uw vereniging in de buurt, uw kennissen. Soms zal uw vriend of uw vriendin u verwerpen. Maar God vereist dat u alles verzaakt om hem te volgen. Alles te verzaken wat in tegenspraak is met hem en hem te volgen. Nu, Abraham, toen hij zijn volk verzaagde, wat kreeg hij ervoor terug? Wat kwam daarvoor in de plaats? Hij werd de vader van vele naties. God maakte hem de vader van vele naties. Het weinige dat hij opgaf, kijk wat hij dan werd. Jezus zei, hij die mij zal verzaken, zal vaders, moeders enzovoort hebben. Kijk wat Abraham kreeg door alles te verzaken en hem te volgen. Ja, meneer, vader van vele naties. Maar eerst moest hij zich afscheiden van alle ongeloof en zelfs van zijn koude, lauwe kerklidbroeder, Lot. Hij moest daarvan afstand nemen. Alles waar ongeloof in zit, je moet u daarvan afscheiden. Alles, als het een geloofsbelijdenis is, als u in een kerk bent en het enige waar u op steunt een geloofsbelijdenis is, en u niet het woord gelooft, en als het woord in strijd is met, als de geloofsbelijdenis in strijd is met het woord, zult u dat moeten verzaken. U zult alles moeten verzaken. En God zegende Abraham pas toen hij hem volledig gehoorzaamde. Abraham wilde zijn vader meenemen. De oude man was de hele tijd een vlieg in de zalf. Uiteindelijk stierf hij. Vervolgens, Lot, er was strijd en alles. En toen, zodra Abraham God volledig gehoorzaamde en zich afscheidde en Lot zijn gang liet gaan naar de goede gronden waar hij ook maar heen wilde, in Sodom, toen verscheen God aan Abraham en zei, hef uw ogen op, ik geef de hele zaak aan je. Abraham was degene die zich afscheidde. Hij was degene die zich van alles afscheidde om God te volgen. En hij is de vader des geloofs. Hij is degene waarvan wij geloven dat hij de getrouwe is. De belofte werd gedaan aan Abraham en zijn zaad. Wij die in Christus gestorven zijn, zijn Abrahams zaad, erfgenamen met hem volgens de belofte. Israël verzaakte Egypte. Ze verzaakten de oude landen daar in Egypte. Om wat te ontvangen? Palestina. Zij kwamen van die vreselijke plaats, daar in Egypte, opzichters. En er zijn veel mensen vandaag, jonge vrouwen, hier op straat, die roken, drinken, zoals we hier op de radio laatst zagen. Deze politieagenten, die dat stel jonge vrouwen daar op straat moesten komen arresteren, die wild werden met die oude duivelse geest die op hem kwam, om deze nieuwe boogly woogly te doen, of hoe ze het ook noemen. En daarbuiten op straat, gek geworden in hun hoofd, ziet u. Eigenlijk, als een jonge dame een grijntje fatsoen in zich heeft, haar of een jonge man, allebei, die zaak is een opzichter die hen ertoe dwingt om dat te doen. Verzaak dat en God zal u een dans geven. Oh ja, dat zal hij zeker. Hij zal u er een geven als u dat slechts zult verzaken. Maar u moet al die dingen verzaken om het te krijgen. U kunt niet gewoon met beide doorgaan. Hij kreeg Palestina, heeft Abraham gekregen, of heeft Israël gekregen. Hij kreeg Palestina als land. Ze verlieten het oude land daar ginds en kregen Palestina. Een land vloeiende van melk en honing. Ja, meneer. Wat verlieten ze? Ze verlieten de hete zon onder de opzichter, ginds in Egypte. Wat kregen ze terug door die warme zon daar ginds te verlaten? Ze mochten wandelen in het licht van de vuurkolom. Verlieten die hete zon daar ginds om te wandelen in het licht van Gods vuurkolom. Wat een ruil. Ik zou graag die ruil willen doen, u niet? Een vuurkolom. Te wandelen in het natuurlijke zonlicht waar ze onder opzichters werden gedreven om daarheen te komen en in Gods licht te wandelen onder de kracht van de Heilige Geest, een vuurkolom die hen naar een beloofd land leidde. Hetzelfde vandaag. Uit het licht van deze wereld weg te lopen, de dingen die van de wereld zijn, om in het licht van God te wandelen. Het leidt u naar het beloofde land. Ze verlieten ook de oude knoflookpotten van Egypte, vleespotten, ginds in Egypte. Wat kregen ze toen ze die oude vleespotten verlieten? Ze kregen engelenvoedsel te eten. Manna neergekomen uit de hemel om de knoflook te vervangen. Nu, als u nooit iets anders hebt gegeten dan knoflook, laat me u iets vertellen. God heeft een hemel vol met engelenvoedsel om u te voeden. Dat is juist. Engelenvoedsel. Dat is wat ze kregen in plaats daarvan. In plaats van de oude knoflook van Egypte. Zij verlieten de modderige wateren van Egypte. Wat kregen ze daar? Te drinken uit de rots die werd geslagen in de woestijn. Van de zuivere, kristalheldere wateren van God. Ze verlieten de oude modderige wateren van Egypte. De oude denominationele, omgewoelde, modderige wateren. Dat is hoe wij het soms vandaag moeten doen. Die oude geloofsbelijdenis en denominatie verlaten, die zegt de dagen van wonderen zijn voorbij. Die kerels zijn gek, ze zijn gewoon een stel heilige rollers. Laat die zaak achter u en kom hier naartoe en drink uit een bron gevuld met getrokken uit Immanuels aderen. Waar zondaars ondergedompeld in de vloed alle hun schuldige smetten verliezen. Ja meneer, verlaat dat oude water van modder. Helemaal vermengd met twijfel en frustraties en geruzie en gekibbel en al het andere. En er 's avonds heen gaan om een soepmaaltijd te houden. En wat oude kip te koken en die te verkopen voor 50 cent per bord om de prediker te betalen. Terwijl als u hier zou komen onder Gods wetten en Gods heilige geboden en met God zou wandelen. U uw tienden zult betalen en de prediker zou goed rondkomen. Als u gewoon Gods wijze van doen zou nemen. Juist. Oude modderige wateren om van de rot te drinken. Zij verlieten die opscheppende artsen van Egypte. Die zeiden, wij zijn de slimste mannen ter wereld vandaag. Ze verlieten de opscheppende geneesheren om bij de grote geneesheer te zijn. Amen. Ik zou vandaag graag een geneesheer zien handelen zoals die grote geneesheer handelde. Die mensen waren 40 jaar in de woestijn en ze kwamen eruit zonder één zwakke onder hen. Er was geen zwak persoon onder hen, 40 jaar lang. Er waren meer dan 2 miljoen mensen die er toen de tijd uitkwamen. Hoeveel baby's werden er elke nacht geboren? Hoeveel zieken? En ze hebben... Ik zou graag naar dokter Moses willen gaan en in zijn tas willen kijken en zien welk voorschrift hij hun gaf. Zou u dat niet willen zien? Ik stel me voor dat er veel dokters zijn die naar dat voorschrift zouden willen kijken. Wel, ik kan het u vertellen. Ik heb het gelezen. Wilt u dat ik u vertel wat het is? Ik ben de Heere die al uw ziekten geneest. Dat is alles wat hij had. Dat is alles wat hij nodig had. Want ze verzaakten de opscheppende geneesheren om bij de grote geneesheer te zijn. Ja, meneer. Ze verzaakten daar de mensen die zeiden de dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet meer zoiets als wonderen. Zij verzaakten dat om wat te doen? Wat deden ze toen? Om rechtstreeks in de tegenwoordigheid te zijn waar wonderen dagelijks zouden gebeuren. Amen. De mensen vandaag die zeggen dat er niet zoiets als wonderen bestaat, er is iets mis met hun verstand. Dat is juist. Iemand vertelde me eens, zei, het zou me niet kunnen schelen wat u hebt gedaan. Ik geef er niet om, ik kan niet hoeveel bewijs u hebt, zei, ik geloof het gewoon niet. Ik zei, zeker niet. U zou het nooit zien. U bent gewoon te blind om het te zien. Dat is juist. Ik zei, het is niet voor ongelovigen. Het is voor gelovigen. De gelovigen zien het. Dat is juist. Een kerel zei eens tegen me, kwam me tegen op straat. Zei, u bent verkeerd in uw leer. Ik zei, het is de Bijbel. Hij zei, u bent verkeerd. Hij zei dan, ik ben tegen u. Zei, sla mij dan met blindheid. Paulus sloeg eens een man blind. Zei, sla mij met blindheid. Ik zei, ik kan het niet. U bent al blind. Ja, u bent... Hoe kan ik doen wat uw vader, de duivel, al heeft gedaan? Dat is juist. U bent al blind. Een man die zoiets zegt is zo blind dat hij het verschil niet weet tussen daglicht en duisternis. Hij kan geen onderscheid maken tussen de twee, leven of dood. Dat is echt blind zijn. Ja, meneer? Ja. De grote geneesheer was bij hen en zij zagen wonderen gebeuren. Zeker. De discipelen, wat hebben zij verzaakt? Zij hadden netten, visnetten. Zij verzaken hun visnetten om met hem te wandelen en zijn tekenen en wonderen te zien en zijn kracht van dat hij Messias was. Ieder die niet een dag vissen zou opgeven om dat te volgen, daar is iets mis. Ze lieten hun netten vol vis achter, ze begonnen te trekken en hadden de grootste vangst die ze ooit hadden. En ze gaven al dat op om hem te volgen, omdat zij in hun hart geloofden dat hij de Messias was. En ze wilden hem volgen om te zien of de tekenen hem zouden volgen als Messias. En ze kregen het te zien. Ik zou alles in de wereld verzaken. Het maakt mij niet uit wat het is, om Jezus Christus zichzelf te zien manifesteren. Vooral wanneer het wordt gemanifesteerd in mijn leven. Dat ik weet dat ik ben overgegaan van dood in leven en ik weet dat Hij de Messias is. Ik weet het door Hem op zijn woord te nemen dat Hij mij heeft gered van een leven van zonde. En ik weet dat de Heilige Geest in mij woont. Ik zie zijn tekenen overal die daarop wijzen. Ik weet dat Hij dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Alles te verzaken. Ik ben bereid om alles te verzaken. Ik behoorde tot een fijne organisatie, een fijne kerk, een van de beste die er in het land is. Maar zij zeiden, Billy, je gaat je verstand verliezen en een heilige roller worden. Daar meteen zei ik, u kunt net zo goed meteen mijn lidmaatschapskaart intrekken, want ik ga de Heilige Geest volgen. Dat is juist. Waar? En u moet alles verzaken, dat is juist, om hem te volgen. Maar wie alles zal verzaken en hem volgen zal, God betaalt terug in de overvloedige zegeningen en rijkdom. Er is niets dat daarmee vergeleken kan worden. Goed. Nu, de discipelen hadden hun netten verzaakt, en visnetten vol vis, hun beroep. Ze hadden hun beroep verzaakt om de Heer Jezus te volgen, om zijn kracht te zien, het teken te zien. Die mannen waren getrainde mannen. Zij wisten wat de Messias behoorde te doen. Ze hadden het daar in de Bijbel gelezen. Ze begrepen precies wat de Messias zou gaan doen. Ze wisten dat het tijd was dat het zou gebeuren. En toen zij deze man op het toneel zagen komen, die bij het beeld paste, toen waren ze gereed om alles te verzaken, om te luisteren naar wat hij te zeggen had. Want als het de Messias was, dan was het leven voor hen. Want ze waren uitgenodigd om hem te volgen. Dus verzaakten ze alles. Zo is het vandaag. Als dit juist is, als deze boodschap van de doop van de Heilige Geest in deze laatste dagen, waar hij zei dat hij zowel vroege als late regen over ons zou uitstorten. Als deze dingen juist zijn, is het de moeite waard om alles te verzaken, het te volgen. Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Wie in mij gelooft, al ware hij gestorven, toch zal hij leven. En wie leeft en in mij gelooft, zal nimmer sterven. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Waar? Gaat heen in de gehele wereld, tot elk schepsel. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen spreken, slangen opnemen. Als ze dodelijke dingen drinken, zal het hen geen kwaad doen. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Dat is wat hij zei. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. De Vader die de Zoon zond, ging met de Zoon mee en was in de Zoon. De Jezus die een man zendt, gaat met hem mee en is in hem, om dezelfde werken uit te voeren en te doen. Zie, ik ben altijd met u, zelfs tot het einde van de wereld. En de werken die ik doe, zult u ook doen. Broeder, als dat toch niet beter is dan oude geloofsbelijdenissen en dingen van de wereld en lid te zijn van het een of ander daar dat het alles ontkent. Nou, ik denk dat we de gelukkigste mensen ter wereld behoren te zijn. Om de levende God op deze manier rondom ons te zien bewegen. Wetend dat wij alles verzaakt hebben om hem te volgen. Amen. Dat maakt dat ik me religieus voel. Alles te verzaken om de Heer Jezus te volgen. Evenzo vandaag. U moet alles verzaken. Net zoals ze daar in het verleden deden, moet u dat ook. U, sprekend over iemand die iets verzaakt, laten we eens kijken naar Jezus. Wat Jezus heeft verzaakt voor ons. Jezus gaf alles op. Hij had een thuis in de hemel. En hij gaf zijn huis in de hemel op en kwam naar de aarde en had zelfs geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Dat is juist. Hij werd zo laag dat hij niet eens, zo arm dat hij niet eens een bed had om in te slapen. Hij zei, de vossen hebben holen en de vogels hebben lucht, van de lucht hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet eens een plaats om zijn hoofd te leggen. Ziet u? Maar wat heeft hij daarvoor gekregen? Hij werd zo hoog verheven dat hij naar beneden moet kijken om de hemel te zien. Hij kwam naar de wereld, kreeg de laagste naam die in de wereld gegeven kan worden. Hij had de laagste naam, kreeg de laagste naam, werd Beelzebub genoemd. Beelzebub is een... Toen ze hem daar de geesten zo zagen onderscheiden, zeiden ze, hij is een waarzegger. Hij is Beelzebub, een duivel. Waarzeggerij is een duivel. En ze noemden hem een duivel, de laagste van alles. Hij had de laagste naam. Hij ging naar de laagste stad. En de kleinste man in de stad keek neer op hem, Zacchaeus. Dat is juist, in Jericho. Helemaal naar beneden, jazeker. Hij had de laagste naam die er op aarde was. Hij was op de wereld gekomen met het buitenechtelijk, noemden ze hem, want ze geloofden eigenlijk dat de baby buitenechtelijk was geboren. Hij had dat om mee te kampen, om mee te beginnen, werd toen de naam Beelzebub genoemd, de laagste die men kon krijgen. Hij verliet zijn hemelse plaats en kwam om dat te krijgen. Maar God gaf hem een naam boven elke naam die in de hemel genoemd wordt, elke naam die op aarde genoemd wordt, zodat de hele familie in hemel en aarde de Heer Jezus wordt genoemd. Halleluja, dat is het. Hij verzaakte en hij werd beloond. Jazeker. Goed, hij kwam naar de aarde, schepper van hemelen en aarde, en hij had niets te eten. Satan verzocht hem toen hij aan het vasten was voor ons, maar hij ontving voedsel waar de anderen niets van wisten. Op een dag zei hij dat, ik heb spijs. Zij, waarom komt u niet eten? Hij zei, ik heb een spijs waarvan u geen weet hebt. Dat is juist, hij had voedsel waar ze niets over wisten. Hier op aarde had hij geen schuilplaats, zeiden ze. Geen plaats, geen huis, niets dat hem toebehoorde. Maar weet u wat? Hij werd een schuilplaats voor ieder van ons. God maakte hem tot een schuilplaats voor de hele mensheid. Hij had geen eigen schuilplaats, maar hij is onze schuilplaats. Ze hebben zoveel gesproken over schuilkelders. Oh, jongen, wij hebben er een, dat is juist. Schuilkelders, in een gat in de grond gaan. En ze vertellen me, die bommen zullen inslaan en een gat in de grond boren, 50 meter diep en 100 nog wat mijl in het vierkant. Wel, het zou elk bot in je breken als je een halve mijl diep in de grond zat. Jazeker, waar ook. Maar wij hebben een schuilplaats. Christus is onze schuilplaats. Amen. Zoals ik s'avonds laatst zei, ze schepten, Rusland was aan het opscheppen, hun grote prestatie om over op te scheppen. Wij hebben als eerste een man in de ruimte gebracht. Ik verschil van mening. Wij hebben er al 2000 jaar een in de ruimte. Amen. Juist. Ja, meneer. Een bemiddelaar, ja, meneer, die naar de hemel gaat en terugkomt in een, slechts een fractie van een seconde. Zeker. Wij hebben een man in de ruimte. Zij hebben nog niets. Ja, meneer. Ja, goed. We zien dat hij een schuilplaats moest worden voor ons allen. Hij gaf zijn zoonschap op tussen hem en de Vader om zonde gemaakt te worden voor ons. Wist u dat? Hij kende geen zonde. Werd zonde voor ons. Onze zonden werden op hem gelegd. Hij gaf het zoonschap op om zonde te worden. Nu kan hij zondaars tot zonen maken. Amen. Dat is het goede deel. Zondaars nemen en er zonen van maken. Als hij toen zijn zoonschap opgaf om zonde te worden. Nu neemt hij zondaars en maakt zonen van hem. Amen. Wat een voorrecht. Ja, meneer. God zal zich voor niets laten onderschatten. Nee, meneer. U kunt dit niet doen, want God zorgt ervoor. Zijn zoon werd een zondoffer, zodat hij nu zondaars kon nemen en zonen van God van hen kon maken. Hoe prachtig is dat? Ja. Nu. Ja, meneer. Hij gaf zijn kracht. Hij werd zwak, zodat hij onze kracht kon zijn. Hij is onze algenoegzame kracht. Wij hebben geen andere kracht nodig dan de kracht van de Heer Jezus. Hij is mijn kracht, van dag tot dag. Zonder hem zou ik vallen, zei de dichter. Hoe wonderbaar. Wat u verzaakt, wat u ontvangt voor wat u ooit verzaakte. Oh, verzaak de wereld. Verzaak uw eigen ideeën. Verzaak uw twijfels. Verzaak uw frustraties. Verzaak het en ontvang hem. Geloof hem. U zegt, nu is het zo. Zijn de dagen van wonderen voorbij? Verzaak zulke ideeën. Geloof het. Iemand zei, is Jezus werkelijk de genezer? Of is dit maar een hoop mentale opwerking die deze mensen hebben? Laat die gedachte nou eens los. Nu, hoe weet u of het juist zal zijn of niet? Het is een belofte. Dat is hoe u het weet. U zegt, oh, ik geloof dat de Heilige Geest voor mensen heel lang geleden was. Slechts voor de discipelen alleen. Oh, dat kan niet zo zijn, want als dat zo is, spreekt de Bijbel zichzelf tegen. Petrus zei op de dag van Pinksteren, bekeert u en worden gedoopt ieder van u in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is aan u, aan uw kinderen en aan hen die veraf zijn, zelfs zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Dan is het Gods belofte dat wij het kunnen. Zoveel als God roept tot de Heilige Geest, u hebt het recht om te komen. Verzaak gewoon uw ideeën erover en neem Gods vastbesloten woord ervan aan. U zegt, is er zoiets dat mensen in tongen kunnen spreken? Of is dat gewoon wat onzin of wat gekletst dat ze doen? Verzaak gewoon uw eigen idee. Jezus zei dit, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Zij zullen met nieuwe tongen spreken. De Bijbel zei het. Ja, meneer. Broeder, kunnen deze tekenen die ik in de samenkomsten zie, zou dat God kunnen zijn? Zeker zou dat kunnen. Wel, ik zag mensen die niet bepaald ordelijk leefden en zij gingen voor zieken bidden en zij werden gezond. Jezus zei, niemand die een wonder kan doen in mijn naam, kan haastelijk lichtelijk van mij spreken. Jazeker. Als de man verkeerd is, een gave van God neemt en iets verkeerds doet, zal God zich om hem bekommeren. Maar het is nog steeds God. Natuurlijk, want hij is de huichelaar. Het moet u goed doen laten schijnen. U kunt geen... De enige wijze waarop u een valse dollar kunt hebben, het moet een kopie van een echte zijn. En iedereen die zegt, ik ga niet naar de kerk, ik wil niet naar de kerk gaan, er zijn te veel huichelaars. Wel, U bent kleiner dan zij. U probeert zich achter hen te verschuilen. Als u achter hen kunt komen, bent u kleiner dan zij. Dat is juist. Ik las onlangs een klein artikel in de krant over een oude man. Hij was zowel doof, stom als blind. En hij ging elke zondag naar de zondagsschool. En ze vroegen hem in braille, zeiden, waarom gaat u naar de kerk? U kunt niet horen wat de prediker zei. U kunt liederen niet horen, waarom gaat u naar de kerk? En hij zei, ik wil gewoon aan iedereen laten weten aan welke kant ik sta. Ik wilde gewoon de duivel en alle anderen laten weten aan welke kant hij stond. Ik vind dat goed. Ja, meneer. Wat deed Jezus nog meer? Hij gaf en verzaakte zijn eigen leven. Hij gaf zijn leven om dat van u en mij te redden. Omdat hij zijn leven gaf, hij hoefde het niet neer te leggen. Hij deed het vrijwillig. Hij hoefde het niet te doen, maar hij deed het vrijwillig, omdat hij u kon redden. En nu is hij de enige die u kan redden. Er is niets anders dat u kan redden. Ik weet dat er een denominatie is die zegt dat hun kerk u redt. U wordt gered door de kerk. U wordt gered door Jezus Christus of u bent verloren. Ja, meneer. Niet dat u kunt doen. Niet één ding dat u kunt doen. Behalve dat u zich van uw zonden bekeert. Jezus Christus is de redder. Ja, meneer. Hij gaf zijn leven voor u. Nu, ik denk dat vandaag, terwijl we sluiten, dat we dit zouden kunnen zeggen, dat het ons dan betaamt dat wij ons leven zouden geven en ons alles en alles verzaken wat wereld is, alles wat goddeloos is, al ons ongeloof en alles, om hem te kunnen volgen zoals die discipelen deden. Zou u dat niet willen doen? Hem volgen? Waarvoor? Om zijn grote tekenen van zijn komst te zien. Nu bedenk. De Bijbel belooft dat in deze laatste dagen, net aan het sluiten van de tijd, er een ander christelijk licht zal voortkomen. De vroege en de spade regen zullen tezamenkomen. De profeet zei, het zal licht zijn in de avondtijd. Er zal een dag zijn die nog dag, nog nacht genoemd kan worden. Wat voor dag is dat? Een soort regenachtige, mistige, sombere dag. De zon schijnt wel zeker, ver boven de mist en de wolken. Is er een zon die schijnt? En daardoorheen, al die mist toch, geeft het licht, zodat u kunt lopen en de weg kunt vinden om u te verplaatsen. Dat is wat we al jaren en jaren hebben gehad, 2000 jaar lang, ziet u. We hebben door geloof gewandeld en we hebben gedacht, wel, dat is in orde. Wij geloven en wij worden lid van een kerk en zetten onze naam in het boek. En dat is in orde. Wij geloven. We zien deze dingen niet zoals hij het deed in die dagen heel lang geleden toen. Ze zeiden dat alles is voorbij, het ligt in het verleden. En het is honderden en honderden en honderden jaren zo geweest. Gewoon een sombere dag. Maar hij zei, in de avondtijd zal het licht zijn. Nu, dezelfde zon die in het oosten opkomt, is dezelfde zon die in het westen ondergaat. Dezelfde Jezus die zijn geest uitstortte in het oosten op die mensen, is dezelfde Jezus die in deze laatste dagen zijn geest uitstort op de westerse mensen. Hij beloofde het. Hij deed een belofte. Hij zei, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Hoe dat God zichzelf manifesteerde in een menselijk lichaam. Daar zat en met Abraham at, met zijn rug naar de tent gekeerd. En Sarah vertelde wat zij aan het denken was in de tent. Abraham vertelde wat zijn naam was en wat Sarah's naam was en hoe hij hen zou gaan bezoeken. En Sarah geloofde het niet en lachte in de tent. En de engel zei, waarom heeft Sarah gelachen in de tent achter de man? Jezus zei, zoals het was in die dag, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Zoals ik vaker heb gezegd, gisteravond zei, ik wil het nog eens citeren. Er zijn altijd drie klassen mensen, altijd, zoals Ham, Sem en Javed en volken, de drie zonen van Noach. Door de hele geschiedenis zijn er drie klassen mensen. Nu klassificeren we ze als volgt. Ongelovigen, schijngelovigen en gelovigen. Nu, zo komt het erop neer. Het deed daar hetzelfde. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij deze. Abraham, die alles had verzaakt om te volgen. Nu, hier is het door heel de tijd heen. Hij had jaren en jaren aan die belofte vastgehouden, 25 jaar. Hier is hij 100 jaar oud nu. En hij is hier in de velden. Zijn kudde wordt mager en geen water. En Lot leefde daar luxueus met al de dingen die hij wilde. En hier was Sara, ooit de mooiste vrouw in het land. En hier is ze nu, een beetje in armoede. En misschien had mevrouw Lot die nieuwe waterhoofdkapsels toen, weet u, en al die dingen. Ze leefde daar, gewoon luxueus. Ze was de vrouw van de burgemeester en zij behoorde tot een kerk die een geweldige kerk was. Ja, meneer. En ongetwijfeld had ze al haar verenigingen, ze wilde het niet eens laten achterlaten, tot ze zichzelf bleef omdraaien en ze in een zoutpilaar werd veranderd. Omdat ze de wereld meer lief had dan dat ze ervan hield om de stem van die engel te gehoorzamen. Nu, let op de drie klassen. De ongelovigen, de sodomieten. De slechts halve lauwe kerkleden was Lot. Maar de uitverkorene, eruit geroepen gemeente was Abraham en zijn groep. Toen deze engelen, waar kwamen ze naartoe? Naar Abraham en zijn groep. Juist, ze gingen erheen. Twee van hen gingen daarheen, zoals moderne evangelisten. We hebben grote evangelisten die vandaag naar de kerk van de denominatie gaan. Een van de grootste mannen in het land die we kennen is Billy Graham. En hij is het evangelie echt aan het uitbezuiden tot die mensen daar zo en roept ze eruit. Kom uit Sodom. We hoeven niet kom uit Sodom naar deze gemeente te roepen. Zij behoort er al uit te zijn. Als zij door de Heilige Geest geroepen is, heeft ze Sodom al lang geleden verlaten. Dat is juist. Zij heeft Sodom verzaakt. Zij leeft hier op zichzelf. Precies. Afgescheiden. Het woord kerk betekent eruit geroepen, afgescheiden. En als u zich afscheidt, bent u... Kom uit van onder hen. Raak hun onreine dingen niet aan. Als u dat niet hebt gedaan, bent u beneden in Sodom. U bent een kerklid, lauw. Dan behoort u zich af te scheiden en weg te gaan van de dingen van de wereld en eruit te komen. En rein en heilig te leven en te wandelen in de geboden van God. Bedenk, twee van die engelen gingen daarheen. Ze deden niet veel wonderen. Er is maar één wonder dat zij deden. Dat was de mensen met blindheid slaan toen ze op hen afkwamen. Wel, dat is precies wat het prediken van het woord doet. Het slaat de mensen met blindheid. En deze grote evangelisten vandaag, waarvan wij weten, velen van hen bezoeken Phoenix hier, en de grote evangelisten van die naar het zendingsveld zijn gegaan, doen geen wonderen en zo. Maar ze verblinden absoluut die ongelovigen, die sodomieten, door het woord te prediken, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar dan is hier de geestelijke gemeente, niet de natuurlijke kerk, nog de sodomiet, maar de geestelijke gemeente, die in God gelooft. Door God werd bezocht, zoals Abraham dat werd in alle tijden. Abraham is een perfect type van Abrahams zaad na hem in de gemeente. Een volk uit de heidenen voor zijn naam. Het koninklijke zaad, zoals ik op zondag predikte, ziet u. Nu, deze gemeente, ze is eruit geroepen, afgescheiden, heeft alles van de wereld verzaakt. Is eruit gekomen om te wandelen met de Heilige Geest, zoals Abraham heeft gedaan. Wij hebben allerlei dingen, net zoals Abraham, voorbij zien komen. Maar wat was dat laatste teken dat hij zag voor het einde van de reis? Wat was het laatste teken voordat de verwachte zoon op het toneel kwam? Abraham verwachtte een zoon. Is dat zo? Zijn wij Abraham's zaad? Dan verwachten wij een zoon, een beloofde zoon, de zoon van God. En Abraham zag mysterieuze werken van God toen hij hem riep in dat kleine licht die keer en het offer en het verbond met hem bevestigde. En vele keren ontmoette hij hem op vele verschillende manieren. Maar het laatste teken dat hij Abraham toonde was toen hij kwam gemanifesteerd in het vlees en met zijn rug naar de tent gekeerd zat en Sara vertelde. Abraham geloofde zonder twijfel dat dat God was. Sommige mensen geloven van niet, maar de Bijbel zei dat het God was. Abraham zei van wel. Hij noemde hem Elohim. Elohim is de grote schepper van de hemelen en de aarde. Nu, hij maakte zichzelf vlees als teken dat in de laatste dagen... Ziet u de sodomieten, de ongelovigen? Ziet u het kerklid? Nu, let op de uitverkorenen, eruitgeroepenen. En onder deze uitverkorenen manifesteert hij zich in de kracht van de Heilige Geest, in menselijk vlees. Amen. Kunt u niet zien dat het de Messias is? God, Christus, vertegenwoordigd in zijn gemeente. De gemeente die hetzelfde leven doet, hetzelfde leven leeft, dezelfde tekenen doet. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Als de geest van een gangster in mij was, zou ik geweren bij mij dragen. Als de geest van een schilder in mij was, zou ik het schilderij van een schilder kunnen schilderen, zoals hij het zou kunnen. Als de geest van een monteur op mij was, zou ik u kunnen vertellen wat er met uw auto aan de hand was. Ziet u? En als de geest van Jezus Christus in mij is, zal ik de werken van Christus doen. Want het is het leven van Christus in u, ziet u, gemanifesteerd in wie? Gemanifesteerd wie? Hij werd verzaken zijn zoonschap en werd zonde en nam onze zonden, zodat hij zondaars kon nemen en hen tot zonen kon maken. Hij werd mij, zodat ik hem kon worden. Hij werd een zondaar, zodat ik een zoon van God kon worden. Het is verbazingwekkend wat hij deed. Hij nam uw plaats in, zodat u zijn plaats kon innemen. U bent mede-erfgenamen met hem in het koninkrijk. Hij werd een zondaar zoals u. Uw zonden werden op hem gelegd, zodat hij u kon nemen en u tot een medeburger van de hemel kon maken en u met hem in Gods koninkrijk kon zetten. Daar hebt u het. Plaatste zijn geest in u. En als zijn geest in u is, zult u de werken die hij deed ook doen. Nu, kijk wat hij deed toen hij hier op aarde was. Hoe liet hij zich gemanifesteerd worden? U kunt niet naar biljartzalen gaan en daar rondhangen en van de kerk wegblijven en op woensdagavond thuis blijven om naar een of andere smerige televisievoorstelling te kijken. Of zoiets en uw kerk verzaken en zo allemaal en dan verwachten dat u ooit Christus zult zien. U moet die dingen verzaken om de Heilige Geest te volgen. En zichzelf te laten manifesteren als de Messias, zoals de eerste volgelingen deden. Ze volgden hem om te zien of hij de Messias was. Wat denkt u dat er gebeurde toen Andreas die nacht de hele nacht bij hem bleef? Hij en Filippus. De volgende ochtend ging Filippus de ene kant op en Andreas de andere kant op. Andreas ging op zoek naar zijn broer. En zodra hij Simon vond, zei hij, kom zie. Wij hebben die Messias gevonden. Hij wist dat hij de Messias was. Waarom? Hij wist wat de Messias zou zijn. Hij wist volgens de schrift wat de Messias zou zijn. Nu, de Joden natuurlijk in die dagen, ze hadden het allemaal uitgepuzzeld, die grote kerken. Oh, wanneer de Messias komt, zal er een bezuin door de hemel een weer klinken en God zal iets draaien en de gangpaden van de hemel laten neerdalen. En er zal een engelen groet over de aarde klinken en de Messias zal zo langs de gangen van de hemel komen aanrijden met engelen en muziekkorpsen en zo allemaal en rechtstreeks naar deze tempel komen, naar binnen wandelen. Hij zal de Messias zijn. Hij zal een staf nemen en de aarde regeren. Kijk hoe anders hij gekomen is, maar hij kwam wel volgens de schrift. Gezeten op het veulen van een muilezel, Jeruzalem komen binnenrijden, nederig en zachtmoedig. Dat is juist, ziet u? Dat deed zelfs de profeet omkeren, Johannes. Hij had over een Messias gepredikt met waaiers in zijn hand, die zijn dorsvloer grondig zou reinigen. En toen hij kwam, zachtmoedig en nederig. Maar Johannes wist dat dat de Messias was, omdat hij dat licht boven hem zag. En hij wist dat. Hij zei, hij die mij in de woestijn vertelde, ga doop het water, zij op wie gij de geest zult neerdalen en op hem blijven. Hij is degene die met de Heilige Geest in vuur doopt. Niemand anders zag het. Johannes zag het. De belofte was aan Johannes. Niemand zag de ster die de wijzen volgden. En zo is het vanavond. U kunt hier zitten dubbel blind en nooit de kracht van God zien. U zou het nooit kunnen begrijpen, totdat God u opent. Allen die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. En niemand kan komen, tenzij mijn Vader hem getrokken heeft. Dat is alles, dat maakt het vast. Nu, we ontdekken dat zij alles verzaakten en ze hem volgden en zagen dat hij de Messias was. Andreas ging het aan Petrus vertellen, zei, weet je nog wat onze vader ons vertelde? Iets als dit misschien. Wij weten dat wanneer de Messias komt, Mozes heeft het ons verteld dat de Heere onze God een profeet zou verwekken, net als hij. En wij weten dat ons is geleerd, als er iemand onder ons is die geestelijk is, of een profeet, wat hij zegt uitkomt, hoor hem dan. Als het niet uitkomt, hoor hem dan niet. En wij weten dat de Messias niet alleen een profeet zal zijn, hij zal de God-profeet zijn. Dus deze man is die persoon. Hoe weet je dat, Andreas? Kom gewoon en zie. Liep daarheen en zodra hij voor Jezus stond, zei Jezus, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Hij wist toen meteen dat dat de zoon van God was. Hier kwam Filippus met Nathanael. Zodra Nathanael naar hem toe liep, wist ze hadden het misschien geraden, het uitvoerige gesprek dat ze erover hadden op weg naar heen en hoe hij Petrus deze dingen had verteld en hem een andere naam gaf en hem vertelde wie hij was en zijn vader enzovoort daarover. Je weet dat de Messias een profeet hoort te zijn. Wel, hier komt hij dan aan, loopt naar voren, naar Jezus toe en Jezus zei, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, wanneer kent u mij? Hij zei, eer Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Hij zei, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Dat maakte het vast voor hem. Kleine, arme, ellendige vrouw, smerig, vuil, die met 6 mannen had geleefd. Ze had er 5 getrouwd en degene met wie ze toen leefde was de hare niet, ging op een dag naar een put om wat water te halen. En toen ze de pomp of de emmer aan de katrol liet neerzakken om het water te halen, en toen ze het omhoog begon te trekken, zag ze een man van middelbare leeftijd daar zitten, een Jood. zei, vrouw, geef mij te drinken. Ze zei, wij doen een rassenscheiding. Er is het is hier niet gebruikelijk dat u als Jood aan mij een Samaritaanse vrouw om zoiets vraagt. Wij hebben geen omgang met elkaar. Hij zei, maar als u wist tot wie u spreekt, zou u mij om drinken vragen. Zou u mij om water vragen. Zij bleven gewoon, ze gingen door en spraken een tijdje met elkaar. Wat was hij aan het doen? Proberen te ontdekken waar haar probleem lag. Nu, Jezus moest door Samaria gaan. Bedenk. Hij maakte zich alleen bekend aan Joden en Heidenen. Dat zijn de volken van Gam en Sem, ziet u. Het volk van Jafet bleef over. Wij, Angelsaksen, wij waren heidenen die afgoden aanbaden in die dagen. Bedenk, waarom heeft hij zich niet gemanifesteerd, Jezus, toen hij op aarde was, aan de heidenen, met datzelfde teken om het hun te laten zien? Omdat de heidenen niet uitkeken naar de Messias. De Joden keken uit naar een Messias en de Samaritanen keken uit naar een Messias. En hij manifesteerde zich als de Messias door het Petrus te vertellen, degene aan wie hij de sleutels van het koninkrijk gaf, en aan Nathanael en blinde Bartimaeus, toen zijn geloof hem stopte, en de vrouw met de bloedvloeiing enzovoort, aan de Joden. Maar hier is hij nu bij de Samaritanen. En hij komt naar de Samaritanen om zich als de ware Messias bekend te maken. Nu, honderden jaren lang hadden zowel Jood als Samaritaan geloofd dat er een Messias op komst was. Dus als de Messias op aarde was, is het aan de Messias om zichzelf te manifesteren. Kijk naar de oude Simeon in de tempel, met een getuigenis dat ik de dood niet zal zien totdat ik de Christus des Heren zie. En precies het moment dat Maria de baby naar binnen bracht, sprak de Heilige Geest tot Simeon. Hij liep regelrecht naar de plaats waar hij was op die manier en hief zijn handen omhoog en zei, laat uw dienstknecht in vrede heen gaan volgens uw woorden, want mijn ogen zien uw heil. Simeon kon niet lang genoeg leven om hem de Messiaanse werken te zien uitvoeren, maar hij had een getuigenis dat hij dat was. Maar hij maakte zich aan de mensen bekend als de Messias, dat hij die Godprofeet was. Die vrouw, toen hij met haar sprak, zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Ze zei, u hebt het goed gezegd, u hebt er 5 gehad, en degene met wie u nu leeft is uw man niet. Ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Wij weten, wanneer de Messias komt, dat hij ons deze dingen zal vertellen. Dit zal het teken van de Messias zijn wanneer hij komt. Hij zal degene zijn die ons deze dingen zal vertellen. En Jezus zei, ik ben het die met u spreekt. Meteen verliet ze die waterkruik en rende de stad in en vertelde de mannen in de stad, kom, zie een man die mij vertelde wat ik heb gedaan. Is dit niet de ware Messias? Is dat niet het teken dat de Messias ons zou tonen? Hij deed het geen enkele andere keer meer voor geen van hen. Maar ze zeiden dat de mannen van die stad hem geloofden vanwege de getuigenis van de vrouw dat hij de Messias was. Amen. Nu is het de tijd van de heidenen. Wij hebben 2000 jaar van verschillen gehad. Ups en downs, organisaties, ins en outs, en gekibbel en geruzie en gekibbel en gevecht en alles andere. Theologen en seminaries en wat al niet. Nu, als hij die Samaritanen en Joden er liet komen, die de goden van de wereld hadden verzaakt om God te dienen, en die uitzagen naar een komende Messias, en de Messias zich bekend maakte aan de Joden op die wijze, in die dag, en hij zijn regels niet kan breken, hij is niet een vader die één ding zou doen voor de ene en iets anders voor de andere, hij is dezelfde Jezus. Juist. Nu, hier, wij hebben 2000 jaar gehad. De Heilige Geest is op ons gevallen. We hebben in tongen gesproken en hebben wonderen en tekenen gezien enzovoort. Nu, het laatste teken dat Abraham zag voordat de beloofde zoon terugkeerde, was God die zich manifesteerde in een lichaam dat kon eten. Door te voorspellen en hetzelfde teken te tonen dat Jezus toonde toen hij hier was, dat hij de Messias was. Nu, Jezus profeteerde en zei dat het zo zou zijn. En vrienden, het is nu het uur. Die Joden die daar stonden, toen de Jezus dat tegen die man zagen zeggen, zeiden ze, ze moesten een uitleg geven aan hun gemeente. Zij, ze wisten dat het gedaan werd, dus konden ze niets eraan doen. Ze moesten een uitleg geven aan hun gemeente. Dus zeiden ze, deze man is Beelzebub. Dat dachten ze in hun hart. Deze man is Beelzebub, ziet u, omdat hij een waarzegger is, een soort van telepaat of zoiets. Hij is Beelzebub. Jezus bemerkte hun gedachten. En hij draaide zich naar hen om. En hij zei, als u dat tegen mij spreekt, de zoon des mensen, zal ik u vergeven. Maar met andere woorden, op een dag zal de Heilige Geest komen om hetzelfde te doen. En om daartegen te spreken is er nooit vergeving in deze wereld nog in de toekomende. O broeder, ik ben vanavond zo blij om de Pinksterzegening te hebben. Amen. Ongetwijfeld dat er hier binnen, broeders, dat u hier zit uit Church of God, Foursquare, Assemblies of God en allerlei kerken. Dat is geweldig. Dat blijft gewoon doorgaan. Ga niet, blijf er gewoon bij, ziet u. Maar ik denk nooit dat de deken ook niet uitgestrekt kan worden over uw andere broeder in een andere organisatie. Die net evenveel Heilige Geest heeft. God gaf de Heilige Geest aan degene die hem gehoorzaamde. Dus de andere broeder deed dat ook, ziet u. Dus strek het gewoon uit, dat is goed. En laten we samenkomen en ons verheugen. Wij hebben de wereld verzaad. Wij zijn Abrahams zaad. Wij zijn Christus zaad, het beloofde zaad. En hier zijn we, er helemaal aan toe. En wat was het laatste nu dat hij onze vader Abraham gaf? Dat teken voor Sodom. Voor de verbranding en de komst van de zoon. Nu, vlak voor de komst van de beloofde zoon en het verbranden van Sodom, heeft God door Jezus Christus beloofd dat het precies zou zijn zoals het was in de dagen van Sodom. Kijk naar de wereld van vandaag. In de geschiedenis van de wereld hebben we nog nooit zoveel perverse mensen gezien als wat we vandaag hebben. En mijn post zit vol met moeders die huilen van hier in Californië. Toen ik de krant las, dat perversie. Wel, het is toegenomen in Californië, geloof ik, met rond 30% vergeleken met het jaar ervoor. Perversie. Het is overal. Vuiligheid. Scholen, religieuze scholen, moeten mensen uit hun scholen excommuniceren. Hebben er moeite mee om het eruit te halen. Perverselingen, die het natuurlijke gebruik veranderen, net zoals het in Sodom was. Wij zien het zo. Kijk naar Billy Graham, een boodschapper van God, die daar beneden het evangelie aan het verkondigen is. Nu, wat met de uitverkoren gemeente? Zij behoort ook een teken te hebben, is dat niet zo? Zij behoort het te hebben. Ik vertrouw er vanavond op dat we al ons ongeloof zullen verzaken en in de Heer Jezus zullen geloven en hem zullen volgen en zijn tekenen van de laatste dag zullen zien, want hij beloofde dat het hier zou zijn. Laten we onze hoofden buigen. Is er hier vanavond iemand die hem niet kent als uw redder en u zou nu alles willen verzaken en hem volgen? Zou u gewoon uw hand opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder Branham. Ik zou dat graag willen, een echte christen zijn. God zegene u. Is er nog een? God zegene u. God zegene u. God zegene u, zuster. God zegene u. En u, broeder. Nog iemand? God zegene u, meneer. Ik zou graag alles willen verzaken. Ik ga het doen, broeder Branham. En ik wil iets vragen. Broeder, zuster, ik wil niemand kwetsen. Maar ziet u bent verantwoordelijk voor het woord. Als gij in mij blijft en mijn woord in u is. Soms moet ik dingen zeggen die me snijden. Vooral soms als het tegen mijn zusters is. Want u beseft dat het de vrouw was die Satan in het begin gebruikte. God koos de man. Satan koos de vrouw. Zij was gezegend, zeker, om de draagster te zijn die Jezus Christus op aarde bracht. Nu, dat was niet haar zoon. Jullie allen weten dat. Jezus heeft haar nooit één keer moeder genoemd. Ze had nooit... Het is een gemengd publiek, maar luistert u naar mij. Er kwam geen sperma uit Maria. Het werd al geheel maagdelijk geschapen door God. De Heilige Geest overschaduwde. Dat is de reden dat Jezus haar niet moeder kon noemen. Hij was geen deel van haar, niet. Zij was gewoon de draagster die God gebruikte om de baby voort te brengen. Want als er ook maar iets van die vrouw was dat overgedragen werd in die jongen, die baby, die vrouw, u begrijpt wel, u volwassenen weten wat ik bedoel, moest er ergens een soort bevruchting, een soort sperma zijn dat van die vrouw daardoor kwam, dan was het absoluut als een seksuele daad met de Almachtige God. Dat kon niet. God schiep de baby zowel ei als bloed. Beide cellen van vrouw en man heeft God geschapen. Dat is de reden dat het lichaam werd opgewekt, zeker. Hij was de eerste van de opstanding, dus hij noemde haar nooit moeder. Zij zei, de nieuwe moeder is hier op zoek naar u. Hij zei, wie is mijn moeder? Zij zei, die de wil van mijn vader doet. Die is mijn moeder, ziet u. Dus hij heeft haar nooit één keer moeder genoemd. Hij noemde haar vrouw. Dat is wat zij was. En sommigen van uw dierbare katholieke mensen, die haar tot een god maken, of een godin, koningin des hemels. Dat klopt niet. Nee hoor, ze was een goede vrouw. Ja meneer, jawel. Maar ze was niets meer dan welke vrouw ook die God verkiest te gebruiken. Hij kan een vrouw voor iets anders gebruiken. Hij kan haar op welke manier dan ook gebruiken. Zij was gewoon een draagster, want dat is wat zij was, om het zaad warm te houden enzovoort. En het leven kwam in de baby. Maar het bloed, de hemoglobine, zo weten we, komt altijd van het mannelijk geslacht. En hij was de mannelijke, de schepper. Zij was nog Jood. De baby was... Jezus was nog Jood, nog heiden. Hij was God. Dat is juist. God zelf schiep een lichaam waarin hij woonde. Dat was zijn zoon, Jezus Christus. Die heilige maagdelijke geboorte bracht dit menselijk wezen voort. Onbevlekte ontvangenis door de Heilige Geest. De vrouw had er niets mee te maken, nog ei, nog bloedcel. De man heeft de bloedcel, de vrouw heeft het ei. Op deze manier zou er een of andere soort verlangen en een bevruchting moeten zijn om iets te laten gebeuren. En in dat geval was er niets dan de overschaduwing van de Heilige Geest. En God schiep in de vrouw. Dat is mijn redder. Zonder hem zijn we allemaal verloren. Nu... Sommigen van uw mensen hier, uw vrouwen, u, misschien Pinkstervrouwen, hebt zich schuldig gemaakt aan immorele kleding te dragen, uw haar te knippen en dingen te doen. Ik merk hier in Californië, er zijn er niet al te veel van, of hier in Arizona liever, niet al te veel van hen die make-up dragen. Daar werd ook tegen gevochten. Wel, er staat niets in de Bijbel dat zegt dat u geen make-up mag dragen. Wij weten gewoon dat het verkeerd is, omdat het van de wereld is. Maar er is een gebod in de Bijbel dat een vrouw die haar haar knipt een oneerbare persoon is. En als het er zo uitziet voor God, en u zegt dat u de Heilige Geest hebt en doet dat, klopt er iets niet. Om een kledingstuk te dragen dat een man toebehoort? O, beste zuster, volg niet het voorbeeld van de wereld. Verzaak de wereld. Houd u aan Christus vast. U zegt, wat maakt het uit? Gezegend is hij die al zijn geboden doet, opdat hij het recht mag hebben de boom des levens binnen te gaan. Schuldig aan het minste is schuldig aan het geheel. U weet beter. Als u de Heilige Geest hebt, zal hij het u zeker laten weten. Hij zal het u ook goed laten weten, als het de Heilige Geest is. Nu, als u schuldig bent en vanavond graag een begin zou willen maken en zeggen, broeder Branham, ik besefte dat niet. Ik was aan het wegglippen. Ik wil opnieuw beginnen. Van nu af aan ga ik God dienen. Steek uw hand op, zeg bid voor mij, broeder Branham. God zegen u. Dat vraagt moed, dat vereist echt. God zegen u. Vele handen, dat is juist. God zegen u. Dan als u weet dat er iets in u is, dat u vertelt dat u fout bent, dan weet u dat God dicht bij u is. Maar wanneer u het woord zo duidelijk hoort en u daar nog steeds blijft zitten en zegt, ik zal het niet doen. Hij weet niet waar hij het over heeft, terwijl ik het woord hier citeer, ziet u? Dan is er iets mis met wat er in u is, ziet u? Het is slechts één ding, Satan, dat is alles. Het is tegen God, het is tegen zijn regels, het is tegen zijn woord. Iemand zei niet lang geleden tegen mij, een beroemde prediker, hij zei, broeder Branham, riep me in zijn kamer, legde me de handen op, zei, u gaat uw bediening kapot maken. Ik zei, hoezo? Zei, u bent altijd de mensen aan het uitkafferen voor wat ze doen. Zei, waarom zou u niet... Zei, mensen denken dat u een profeet bent. Ik zei, ik ben geen profeet. Hij zei, wel, mensen denken dat u dat bent. Waarom leert u hen geen geestelijke dingen? Hoe zij grote geestelijke zegeningen enzovoort kunnen ontvangen? Ik zei, hoe kan ik ze geestelijke dingen leren als ze niet eens een ABC kennen? Ze zullen niet eens het normale fatsoen hebben om in lijn te komen staan met het woord, laat staan geestelijke dingen. Als ze aardse dingen niet geloven, hoe zullen ze dan hemelse dingen geloven? Hij zei, wel, u gaat gewoon uw bediening kapot maken. Ik zei, elke bediening die het woord van God kapot maakt, hoort kapot gemaakt te worden. Kom terug naar het woord. Dat klopt. Nu, als u sigaretten rookt enzovoort op die manier, en beweert dat u de Heilige Geest hebt, schaam u. U mannen, u zegt, waarom gaat u tegen de vrouwen tekeer? U mannen die uw vrouwen dat laten doen, ho meneer, en u noemt uzelf een christen, schaam u. Ik weet dat dit hard is, maar broeder, het is tijd om bij te stellen. Het is tijd dat de Heilige Geest zijn bruid komt nemen. En als het niet in overeenstemming is met zijn woord, dan is er iets mis. U die weggevallen bent en op woensdagavond thuis blijft en niet hier naar de kerk wil komen, naar televisie kijkt en andere avonden in de kerk en denkt, u zegt eigenlijk, en als u naar de kerk moet komen, moet u uzelf dwingen om het te doen, omdat u denkt dat het een wet is dat u het doet. U behoort het te doen, het is eerbaar om het te doen. En als u er niet van houdt om dat te doen, is er iets mis. Er is een Heilige Geest die maakt dat u ervan houdt om God te dienen. Nu, met dat terwijl uw hoofden gebogen zijn, allen die voelen dat ze vanavond een begin zouden willen maken naar God toe, steek uw hand op. Gewoon iedereen hier nu, steek gewoon uw hand op. Iedereen, overal. God zegene u, God zegene u, u, u. U. God zegene u. Goed zo, ik ga voor u bidden. Hemelse Vader, ik heb nu uw woorden zo direct en duidelijk en snijdend gesproken als ik wist hoe. Niet om anders te zijn. Als dat mijn houding zou zijn, heren, behoor ik degene bij het altaar te zijn. Maar als ik iemand zie, mijn broeder of zuster, die aan het verdrinken is, in een oude lekkende boot, en ik het niet tot hen uitschreeuw of hen berisp of ergens iets om hen uit die toestand te krijgen, dan hou ik niet van hen. Ik probeer ze eruit te halen, heren, zodat ze veilig kunnen zijn. O God des hemels, ik bid voor iedereen die hun handen omhoog hield. Ik zag velen van die kleine vrouwen met kort geknipt haar hun handen opsteken, met genoeg genade in hen om te weten dat ze verkeerd zijn. Er waren velen die het niet deden. Nu, u bent daar de rechter van. Maar ik bid, God, dat u diegenen zult redden. Sta het toe. Wie ook, die mannen die hun hand opstaken, fijne jonge mannen die daar zitten met hun vrouwen enzovoort, staken hun hand op. Oude mensen staken hun handen op. Nu, Vader, wij moeten de wereld en de dingen van de wereld verzaken, anders kunnen wij u niet dienen. Ik bid dat u zich vanavond op zo'n manier zult manifesteren dat de mensen zullen zien dat het woord dat gesproken is. De mens kan van alles zeggen, maar wanneer God er komt en zijn woord bevestigt, bewijst dat het zijn woord is, dan hebben we geen excuus meer. Ik bid, Vader, dat u het vanavond zult toestaan. En zodra deze mensen, misschien zijn velen van hen zondaars, verschillenden staken hun hand op als zondaars. En ik bid, Vader, zodra zij de manifestatie zien, en ik vertrouw erop dat u het zult doen vanavond, u uzelf zult tonen dat het einde hier is. De verwachte zoon spoedig zal komen tot Abrahams zaad en Sodom verbrand zal worden. Op een dag zal er geen rots op de andere blijven liggen in Phoenix. De vallei zal schoongeveegd worden. In de stad vanavond waar overspelige, cocktaildrinkende, sigaretrokende moeders, dochters, dansen en twisten en herrie maken, mannen die immoreel leven. De zonde van deze stad, o God. Maar ik kijk erop neer en denk, wat heeft het voor zin om het zelfs maar te proberen? Maar dan kijk ik erop neer en zie hier en daar een klein licht, een toegewijde christen die bidt. Voor alle die zuchten en jammeren over al de gruwelen die in het midden van de stad gedaan werden, kreeg de engel de opdracht om een zegel op hen te plaatsen, hen te markeren, en zij waren degene die niet vernietigd zouden worden. En ik bid, Vader, dat er velen zullen zijn die een toegewijde christen zullen zijn. Zo bezorgd, niet bang om het uit te roepen tegen het kwaad. God, laten we in deze dag de dingen spreken die juist zijn. En er zal een dag des oordeels komen, en dan zullen ze zonder excuus zijn, want deze boodschap vanavond zal op het scherm geworpen worden, op de luifels van de hemel, en we zullen allemaal antwoord moeten geven. Dus ik bid, Vader, dat u hun harten zult besnijden van alle dingen van de wereld, zodat zij godvruchtig mogen leven in deze tegenwoordige wereld. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Het spijt me zo om u op te houden. Ik ben zeer laat en ik wil niet. Ik had al moeten eindigen. Gisteren elke avond eindigde ik uiterlijk om 10:00. Ik wilde vanavond om 9:30 eindigen. Ik heb het niet gedaan. Nu nog even om de zegel te plaatsen op wat ik heb gezegd. Nu eigenlijk, ik ben geen prediker. Iedereen weet dat. Ik heb geen opleiding en gebruik mijn oude Kentucky woorden van His Haint en Totenfetch en Carrie en Them Dar. En u weet dat ik geen prediker ben in die zin. Ik heb er niet de opleiding voor. Maar ik ben een christen. De Heer Jezus heeft mij van zonde gered, dat weet ik. En hij gaf mij een ander woord om het weinige dat ik wel weet te bevestigen. Het enige is, ik probeer geen eigen uitlegging te geven. Ik lees het gewoon. En wat er ook staat, ik zeg dan hetzelfde, ziet u. Dat is alles wat ik weet, ziet u. Nu, als het verkeerd wordt geïnterpreteerd, ik weet het niet. Ik zeg het maar op de wijze zoals het hier wordt uitgelegd, ziet u. En hij heeft er altijd achter gestaan en het ondersteund. Ik geloof dat Jezus Christus spoedig komt. Ik geloof dat hij dezelfde Jezus is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ik geloof dat hij zei nog een korte tijd en de wereld, kosmos, de wereldorde, zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, gij de gemeente, want ik, persoonlijk voornaamwoord, ik zal met u zijn, zelfs in u, tot de volleinding der wereld. De werken die ik doe, zult u ook doen. Gelooft u dat? We ontdekten welke werken hij deed, hoe hij zich manifesteert. Ik bid vanavond dat God deze gemeente zal nemen, nu ongeacht hoezeer hij mij zou zalven, hij moet u ook zalven, ziet u. Ongeacht hoezeer de Heilige Geest zou proberen hier te spreken, moet hij daar iets hebben om het te horen. Op een dag liep Jezus tussen een groep mensen door. En ze riepen: Rabbi, Rabbi, blij om u hier te hebben. Zo en zo. Jezus liep gewoon door. En er was een kleine vrouw die langskwam en de zoom van zijn kleed aanraakte en terugging en ging zitten. Jezus stopte en zei: Wie heeft mij aangeraakt? Wel, Simon Petrus zei tegen hem, alsof, wel, hij berispte hem. Hij zei: Wel, waarom zou u zoiets zeggen? Iedereen raakt u aan. Hij zei: Maar ik bemerk dat ik zwak geworden ben. Deugd, wat kracht is, is van mij uitgegaan. Hij keek overal over de hele menigte heen. Er was iemand die hem geloofde. Ongeacht, er waren misschien honderden daar, maar er was iemand die geloofde. Hij vond die kleine vrouw, vertelde haar dat haar bloedvloeiing was gestopt en zij werd genezen. Is dat juist? En ging gelijk verder. Zie u, hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Nu, we hebben gebedskaarten uitgedeeld. Wij hebben daar gisteravond de helft van uitgedeeld, de andere helft vanavond. Zijn wij gisteravond bij de eersten begonnen? Zijn wij gisteravond bij de eerste 15 of 20 begonnen, van 1 tot zo en zo? Wat blieft? 1 tot 20. Goed, velen van hen zijn hier vanavond. Laten we enigen van de andere kant ervan dan nemen. Laten we beginnen. Eens kijken. We hebben 15 minuten. Laten we dan 15 kaarten nemen. Eens kijken. Dat zou 85 tot 100 zijn. Laten we beginnen vanaf 85 tot 100. Wie heeft gebedskaart 85? Steek uw hand op. 85. Een vrouw daar achteraan. Kom naar voren, zuster. 86. Wie heeft 86? Hier. 87. 87. Kan iemand zijn hand opsteken? 87. Deze man. 87. 88. 88. 89. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 95. Ja. 96. 97. 96. Ik zag hem niet omhoog gaan. 96. Nu, als u uw kaart hebt, kom, ziet u. 97, 98, 99, 100. Goed, terwijl deze mensen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, er zijn er ongeveer 8 die ontbreken. Luister nu, het is waar. Kom niet hier naar voren met onbeleden zonde in uw leven. U kunt het maar beter daar, ter plekke aan God beleiden. Maar als u dat hebt, als u uw zonden hebt beleden, kom dan maar. Hoeveelen daar hebben geen gebedkaart en u wilt dat Jezus u geneest? Steek uw hand op. Hoeveelen zouden geloven als Jezus Christus zou doen, als hij... Hoeveelen geloven dit? Kijk, ik zal het deze predikers achter mij vragen. Broeders, is het waar als predikers van het evangelie dat wij geloven dat de Bijbel, het Nieuwe Testament, het boek Hebreeën zegt dat hij nu een hoge priester is? Een hoge priester die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden? Is dat juist, broeders? Hoeveel van u daar weten dat de Bijbel dat zegt? Een hoge priester. Wel, als hij een hoge priester is die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden. Nu, hoe heeft hij, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid, hoe deed hij dan toen iemand hem aanraakte door het voelen van hun zwakheden? Een kleine vrouw met de bloedvloeiing die hem aanraakte omdat ze een nood had om aangeraakt te worden. Hij draaide zich om en keek rond totdat hij haar vond en riep haar. Is dat juist? Is dat juist, broeders? Nu, als hij dezelfde hoge priester is, zal hij op dezelfde manier moeten handelen, want hij is de hoge priester. Is dat juist? Wel, hij zal op dezelfde wijze moeten doen. Nu, u hebt geen gebedskaarten nodig. Nee, u hebt de gebedskaart niet nodig. Het enige wat u nodig hebt, is om geloof in God te hebben. Heb geloof. Geloof gewoon met heel uw hart dat Jezus Christus de zieken en de aangevochtenen geneest. En hij zal het zeker doen. Nu laten we onze hoofden nu even buigen voor gebed, nu opnieuw, voordat er iets gezegd of gedaan wordt. Nu, ik zeg niet dat hij het zal doen. Ik vertrouw erop dat hij het zal. Maar ik geloof en ik vertrouw erop dat hij het zal doen. Nu, als hij het zal doen, hoeveelen van u zullen geloven? Steek uw hand op. Mogen hij het toestaan, is mijn gebed. Hemelse Vader, nu, ik heb gezegd wat uw woord zegt, alles te verzaken om u te volgen. Degenen die alles verzaakten, kregen u te zien. En wat u ook zou doen, degenen die de zonden niet willen verzaken en volgen, zullen het nooit kunnen begrijpen. Degenen die wel de zonden verzaken, ongeloof. Wij weten dat zonde ongeloof is. Ongeacht hoe heilig we leven, wat we ook allemaal doen, als we nog steeds niet geloven, zijn we zondaars. De Bijbel zegt, die niet gelooft is al reeds veroordeeld. Dus wij weten dat we elk woord moeten geloven dat door de mond Gods uitgaat. Dat behoort ons dagelijks brood te zijn. En ik bid, Vader, dat zoals ik vanavond uit de schriften geciteerd heb, uw beloften voor deze laatste dagen en waar we naar zouden moeten uitkijken in deze laatste dagen, als dat juist is geweest, Heere, bevestig dan deze woorden met tekenen die volgen. Sta het toe. Ik vertrouw mezelf aan u toe en het woord en de mensen. Ik bid, Vader, dat u harten daar zult besnijden om met heel hun hart te geloven. En in het bijzonder deze die in de gebedsrij zullen zijn. En laat dan de mensen zien dat de Messias, Jezus Christus, de Heilige Geest met ons is vanavond. Hij is in de gemeente, de uitverkoren gemeente, de eruit geroepene, Abrahams zaad, door de koninklijke belofte. Sta het toe in Jezus' naam. Amen. Nu, laat me gewoon even kijken. Nu, we gaan gewoon onze tijd nemen voor slechts een paar minuten. Slechts een heel paar, ongeveer 10 minuten. Hebt u hem lief? Gelooft u hem? Gelooft u dat deze dingen die ik vanavond voor u uit het woord heb gelezen de waarheid zijn? Gelooft u dat Jezus dat deed toen hij op aarde was? Gelooft u dat hij het beloofde? Gelooft u dat we in de laatste dagen zijn? Nu, dat is zijn belofte. Hij moet het vervullen. Indien gij in mij blijft, mijn woorden in u blijven, vraag dan wat u wilt. Het zal u geschieden. Nu, uw motief en doelstelling moet het juist zijn. U moet dat geloven met heel uw hart. Nu, ik geloof niet dat er een persoon in de gebedsrij is die ik ken. Wij zijn vreemden. Ik ben een vreemde. Daar in de zaal, vreemden. U allen die weten dat ik niets over u weet, u die in deze kleine gebedsrij hier staat, steek uw hand op, die weet dat ik niets over u weet. Goed. Allen daar in de zaal die weten dat ik u niet ken of niets over u weet, steek uw hand op, kijk gewoon. Daar hebt u het, dan is het een verborgen zaak. Hier zijn er die met gebedskaarten, daar zijn er die zonder gebed. De gebedskaart is maar een kleine kaart met een nummer erop. Geeft u gewoon een nummer. Die jongen komt hier en schudt ze door elkaar en iedere die een gebedskaart wil, kan er een hebben. En hij weet het niet, niemand anders weet het, waar ik. Wel, hij zou het niet weten als de kaart helemaal door elkaar geschud is, van de ene plaats naar de andere. Ze weten nooit wie er in de gebedsrij zal zijn, want dat kunnen we niet weten. Vaak brengen we ze daar naar voren. Toen ik voor het eerst begon, hadden we daar een man die gebedskaarten verkocht. Iemand zei, ik zal u $500 geven om mijn vrouw in de rij te zetten. Ziet u? Ik nam mijn eigen zoon. Toen zei ik, zoon, zodat de mensen weten dat je eerlijk bent, zodat ze weten dat je geen gebedskaart zou verkopen, ga voor hen staan, meng de gebedskaarten zo door elkaar en deel ze dan uit aan ieder die hem wil. En bovendien, zoon, zal je nooit weten van waar ik op ga roepen, tot ik er kom. Hoeveelen hebben dat in de samenkomsten gezien, keer op keer? Gewoon elke keer zal ik het veranderen en ga ik hier en daar en dan. Daarnaast, voor één die op het podium genezen wordt, worden er een tiental daar in de zaal eruit geroepen, ziet u. Dat is juist zonder gebedskaarten. Dus, het is onfeilbaar. De Heere Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Wilt u alles verzaken om hem te volgen? Bent u bereid om uw ongeloof te verzaken, om hem te volgen voor genezing, om uw wereldse dingen te verzaken, om hem in heiligheid te volgen en u voor hem te bewegen? Doe dat nu. Ik zeg niet dat hij het zal doen. Als hij het doet, dan zult u het weten. Deze vrouw die hier staat, dit is een weer een beeld zoals ik gisteravond zei van Johannes 4. Hier is een man en een vrouw die elkaar voor de eerste keer in hun leven ontmoeten. En het was bij een kleine bank. Als u ooit daar in Samaria bent geweest, bij zijn sigar daar, de kleine bron, is er een klein panorama, wijnranken aan de zijkant, zo. Dat is waar de vrouw zat en met Jezus sprak. Een man en een vrouw die elkaar voor de eerste keer ontmoeten. En hij vertelde die vrouw wat haar probleem was. Haar probleem was dat ze zondig was. Zo is het ook misschien met haar. Zij zou een zondaar kunnen zijn. Zij zou een huichelaar kunnen zijn. Zij zou een heilige kunnen zijn. Zij zou misschien genezing voor haar lichaam willen. Zij zou misschien genezing voor iemand anders willen. Misschien heeft zij financiële zorgen. Zij, ik weet niet waar zij hiervoor is. Ik kan het u gewoon niet zeggen. Zij staat daar gewoon een vrouw. Dat is alles, dat is de waarheid. Wij hebben elkaar nooit ontmoet, maar als de Heer Jezus hier zal komen. Nu, om haar te genezen, als ze ziek is, ik kan dat niet. Ik kan niet doen wat God al heeft gedaan. Nu het enige, wat als Jezus hier stond met dit pak aan? Als zij naar Jezus toe zou komen en zeggen, Jezus, kunt u mij genezen? Wel, zou hij zeggen, mijn kind, dat heb ik al gedaan. Ik werd verwond om uw overtredingen. Door mijn striemen werd u genezen. Is dat juist? Het is een voltooid werk. U komt en zegt, Jezus, wilt u mij redden? Wilt u mij redden? Dat is niet de vraag. Hij heeft het al gedaan. Heer Jezus, ik aanvaard uw verzoening. Ik ben een zondaar, ziet u. U werd daar toen gered. U werd daar toen genezen. U aanvaardt het gewoon. Door geloof werd u gered. Door geloof aanvaardt u uw redding. En als er iemand langskomt die u vertelt dat ze genezingskracht hebben en zij u kunnen genezen, blijft er ver van vandaan. Want dat is niet zo. Genezingskracht is in Christus, reeds een volbracht werk. Als een man u zegt dat God hem macht heeft gegeven om uw zonden te vergeven en om dat te doen, geloof dat niet. Zij zijn al vergeven. Jezus, als hij hier vanavond stond, het enige wat het zou aantonen is dat hij de Zoon van God was. Wat als nu mijn handen vol nagellittekens waren en bloed dat eruit liep en doornen hier? Dat zou nog steeds niet maken dat het Jezus is. Dat zou mijn vlees zijn. En wij weten dat dat vlees aan de rechterhand van God zit. En wanneer dat komt, zal er geen tijd meer zijn. Dat is juist. Wanneer Jezus neerdaalt, is dat het. Maar hij is hier in de geestvorm. En dan is zijn leven in u en mij, om u geloof te geven en mij geloof te geven. Nu, kijk hier, deze microfoon, als er hier geen levende stem was om in te spreken, zou het volledig zonder geluid zijn. Klopt dat? Nu kijk, luister aandachtig, zodat u het nu niet zult missen. Deze zaak, als God het zal doen, zal het voorgoed beëindigen. Nu, deze microfoon kan uiteraard niet spreken, want hij heeft niets waarmee hij kan spreken, is dat juist? Nu, de enige manier waarop die microfoon zou kunnen spreken, is als er iets in wordt gesproken. Nu, hier ben ik. Ik ken die vrouw niet, heb haar nooit gezien. Dat zijn mijn handen voor God en zij stak haar handen op dat wij elkaar niet kenden. Ik weet niets over haar. Maar totdat er hier iets binnenkomt om uit te spreken wat daar mis is, kan ik ook geen geluid maken, want ik weet niets. God weet dat het juist is, ziet u. Er moet iets zijn om het spreken te doen. Nu, u kunt uw keuze maken. Als u, zoals Filippus, hij zei, of Nathanael, zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt de Koning van Israël, ziet u. Of u zou hen kunnen zijn die zeiden dat het Beelzebub was. Ziet u waar zij vanavond zijn? Vraag me af waar Nathanael vanavond is. Onsterfelijk, ziet u. Neem uw keuze. Dat is aan u, ziet u. Maar nu, ik zeg dat en wacht om te zien of hij mij de zalving zal geven. Als hij de zalving niet geeft, dan is er maar één ding dat ik kan doen, vrienden. Mij verontschuldigen dat hij mij vanavond niet heeft ontmoet. En dan zullen we gewoon de handen op deze zieke mensen leggen en voor hen bidden. En de zegening vragen, de altaar oproep doen en naar huis gaan. Dat is alles wat we kunnen doen. Dat is alles wat ik weet te doen. Maar als hij wel komt, dan denk ik dat ieder van u die uw hand opstak, dat u Christus wilde zien. Ik denk dat het dan uw plicht is, zodra dit voorbij is, om hierheen te komen en neer te knielen en te zeggen, Heer Jezus, ik geef mezelf nu aan u over. Want als ik een leugenaar ben, hij zou nooit een leugenaar betuigen. Hij zal niets met zonde te maken hebben. God niet. Maar als ik u de waarheid heb verteld, dan is hij verplicht door zijn woord om te bewijzen dat het de waarheid is. God sta het toe. Wees nu gewoon eerbiedig. Ziet u overal in het gehoor, wees gewoon eerbiedig. Ik moet misschien even met u praten, dame, gewoon het een of ander. Ik voel de zalving niet op mij en ik ken u niet en dat is het dus gewoon. Nu het enige wat ik wil dat u doet als ik u iets vraag is gewoon ja en nee zeggen, ziet u. Nu de reden dat ik dit doe, laten we even iets nemen zodat het kan. We willen de schrift nooit verlaten. Blijf precies in de schrift, dan weten we dat we het juist hebben. Nu, bijvoorbeeld, Jezus. Nou, hij was in een ander gebied en hij was onderweg naar Jericho, dat regelrecht de berg af was. Maar hij moest langs Samaria gaan, deze kant op. Nu, de Vader had hem daarheen gestuurd. Jezus zei, in het volgende hoofdstuk, het vijfde hoofdstuk, toen hij een man genas die een of andere aandoening had, duizenden mensen lagen daar, menigte lammen, blinden, kreupelen, verdorden, die wachten op de beroering van het water. En Jezus kwam langs en hij zag een man die een langdurige ziekte had, misschien tuberculose of een prostaataandoening of zoiets. En hij maakte hem gezond, omdat hij wist dat hij daar was en wist dat hij zo was. Ging verder, liet de rest van de menigte daar achter. Ging verder op weg. Wij weten dat dat de waarheid is. Is dat juist? De Joden vonden hem en ondervroegen hem. Ze zouden hem vanavond opnieuw ondervragen. Waarom heeft hij, als hij medelijden heeft en iedereen lief heeft, waarom heeft hij die hele menigte lammen, blinden, kreupelen, verdorden daar laten liggen? Hij genast slechts één man die niet heel erg ziek was. Hij zou er niet aan doodgaan. Hij had het 38 jaar. Het was langdurig. Hij kon lopen. Zei, wanneer ik naar het bad ga, is er iemand die me voor is, ziet u? Iemand stapt er voor mij in. Maar hij maakte die ene man gezond. En toen hij ondervraagd werd, hier zijn zijn woorden. Johannes 5, 19. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets uit zichzelf doen, maar wat hij de vader ziet doen, dat doet de zoon desgelijks. Dus toen hij naar Samaria ging, leidde de Heer hem daarheen. Nu, de Heere leidde mij, zijn dienstknecht, naar Phoenix. Hij leidde mij hier vanavond heen. Nu hier ben ik en doe zijn beweringen. Nu, toen Jezus naar Samaria ging, was het eerste wat hij vond een vrouw die voor hem kwam. Hij sprak met haar totdat hij haar toestand ontdekte. Toen hij het haar vertelde, herkende zij snel dat het ofwel een profeet was of de beloofde Messias. Hij zei dat hij de Messias was. Ziet u? Dus wij weten dat de profeten in de vroegere dagen waren. Vandaag is het Christus. God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. In deze laatste dagen door zijn Zoon, Christus Jezus. Wat de Heilige Geest in ons is. Nu is hij hier. U herkent dat. Ik wil u vragen, als één christen en een ander, zodra ik daarheen keek, kon u zien dat er iets was gebeurd. Een heel lieflijke, nederige geest. Is dat juist? Steek uw hand op als dat waar is, zodat de mensen het zien. Ziet u nu op dit moment kijken naar de vrouw, als u haar kunt zien? Ziet u daar een amberkleurig licht dat om de vrouw heen beweegt? Nu gaat ze bij mij vandaan. Nee, het is voor iemand anders. Het is een andere vrouw. Het is, u bidt voor een vrouw, iemand anders. Het is uw schoonmoeder. En zij heeft een nieraandoening. En ze heeft maar één nier. En u bent bang dat het kanker is. En dat is waarom u hier bent, om mij te vragen om voor haar te bidden. Dat is zo spreekt de Heer. Gelooft u? Ga en geloof met heel uw hart en ze zullen het niet moeten verwijderen. Twijfel niet. Neem dat kleine ding dat u in uw hand hebt en leg het op haar. Gelooft u met heel uw hart? Hoe maakt u het? Wij zijn ook vreemden voor elkaar. De eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. En als God door zijn Zoon, Jezus Christus, zijn geest heeft gezonden. Jezus zei, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, zal ik in hun midden zijn. Dat is zijn belofte, niet waar? Nu, hij kan niet op zijn belofte terugkomen. Het enige is dat wij zo verzwakt zijn in geloof dat we er niet in slagen hem te zien. Dat is de reden dat God profeten naar de aarde zendt. Ziet u, mensen lezen hun Bijbel niet. En zij, ze doen het niet. Ze gaan gewoon. Dus God zendt hun altijd een teken. En meestal is een profeet een teken, ziet u. En vandaag is de Heilige Geest ons teken. Want hij is Gods profeet die door ons heen beweegt. Hij is Gods profeet. Een teken van de laatste dagen. Nu, ik ken u niet. En ik weet niets over u. Maar als de Heer Jezus Christus, zoals ik zojuist uit de Bijbel aanhaalde, door mij heen zou spreken en mij zou zeggen waarvoor u daar staat, zou dat u doen geloven? Zou dat het gehoor doen geloven? Nu, de Vader luistert. Dat weet ik. U lijdt aan een zenuwaandoening. Dat is juist. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Nu, iemand daar in de zaal dacht dat ik dat raadde. U kunt dat nu niet verbergen, broeder. Het komt hier binnen, ziet u. Ik ving dat op. Geloof dat niet. Geloof dat nooit. Dat is zonde. Dat is ongeloof. God zal u ervoor veroordelen. U zult antwoorden op de dag des oordeels. Ik zou dat moeten zeggen, maar meestal raak ik erdoor in de problemen. Ik weet niet wat hij u vertelde. Even wachten. Ja, daar is het. Een schaduw. Het is nervositeit. Zwakte. U wordt er zwak van. Helemaal overstuur. Hebt het al een lange tijd. Dat is juist. U hebt ook nog een probleem. U hebt iemand voor wie u bidt, uw man, in het ziekenhuis, met een maagklacht, en is net geopereerd. Mevrouw Good, ga naar huis. Geloof met heel uw hart en leg dat op hem en hij zal gezond worden. God zegen u. Kent hij u? Ziet u? Jazeker. Ik zie, dat is, beseft u niet dat dezelfde Jezus die in Galilea wandelde, diezelfde Jezus is die hier vanavond is? Kunt u dat niet beseffen? Nu, ik weet niet zo. Ik denk dat dat de vrouw was waarvoor daar net gebeden werd. Is dat juist? Hebben enigen van u die vrouw ooit gekend? Kent iemand die vrouw? Steek uw hand op. Waren die dingen juist? Zwaai met uw handen als dat zo is. Daar, dat is prima. Kom. Spreekt u Engels? Dat maakt niet uit.
Indian, I have a respect for you. A real American.
Indiaan, ik heb respect voor u. Een echte Amerikaan. Ik denk niet, ik als maar één man. Ik kan geen beslissing nemen. Ik kan alleen mijn eigen beslissing nemen. Ik denk wel dat u niet de juiste deal krijgt. U weet dat ik dat niet denk. Ik denk in plaats van miljoenen en miljarden dollars over zee te sturen, dat ze voor uw mensen horen te zorgen. Juist, juist. En zeker, mijn hart is altijd naar u uitgegaan. Ik was daarboven in het reservaat in San Carlos niet lang geleden. Hoe de Heilige Geest zich daar bewoog, die arme mensen genas. Ik ben een vreemde voor u, meneer. Ik ken u niet. Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien. Wij zijn totale vreemden. Dat is juist. Wij zijn twee nationaliteiten. Ik ben een Angelsaks, u een Indiaan. Ik heb een klein beetje van het bloed in mij van mijn moeder. Mijn grootmoeder was een Cherokee. Ik ben er trots op. Ja. Maar als mijn broeder zou ik niets doen om u te schaden. Ik zou u alleen maar helpen. In de Indianenstam was het vroeger als ze een onder hen hadden die kon voorspellen en tonen waar het wild was, dat hij een profeet onder hen werd. En zij waren, maar als hij iets voorspelde dat niet klopte, moest hij ervoor sterven. Dat moest hij ook, dat is juist. Ze hadden geen ongelukjes onder hen. Als God God is, het land heeft u misschien een slechte deal gegeven, maar God zal u er nooit een geven. Hij zond zijn zoon voor u. Ik heb net gezien wat er is gebeurd. U komt net uit het ziekenhuis. U komt hier om voor u te laten bidden. U hebt een maagklacht en moet geopereerd worden. Dat is zo spreekt de Heere. Kom hier. Hemelse Vader, ik bestraf deze maagkwaal. Satan, je hebt je verstopt voor de dokter, maar voor God zul je je nooit verstoppen. Kom uit van hem, in de naam van Jezus Christus. Amen. Maakt u zich er geen zorgen over. Ga door, het zal in orde zijn. Gelooft u? Hoe maakt u het? Deze kleine dame die hier zit te bidden, net achter deze jonge vrouw die voor haar zit, met een blaasprobleem. Gelooft u dat de Heer Jezus u gaat genezen, dame? Dat is het. Vertel me wie zij heeft aangeraakt. Ze is 6 meter van mij vandaan. Ze heeft de hoge priester aangeraakt. Dat is juist. Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Gelooft u dat niet? Gelooft u, dame? Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw probleem is? Het is niet u die ziek is. Het is uw zuster. Ze heeft kanker. Dat is juist. Ga niet. Geloof. Twijfel niet. Neem de zakdoek die u voor haar hebt en leg die op haar. Geloof met heel uw hart. Zij zal eruit komen. Als u het gelooft met heel uw hart. Loop door hem. Heb geloof. Gelooft u het met heel uw hart? Het heeft het podium verlaten. Het is in het gehoor. Het is een kleine magere vrouw die daar achteraan zit, die tuberculose heeft, die daar achteraan zit te bidden. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Ja? De kleine dame, helemaal er doorheen kijkend, helemaal achteraan. Steek uw hand op daar achteraan, dame, vlak achter die man die zich omdraait. Geloof met heel uw hart. Ja? Kleine vrouw met kort geknipt haar. Goed, dat is het. Geloof het en het zal voorbij zijn. Wat raakte zij aan? Daar helemaal achteraan. Ik daag u uit om het te geloven. En u, dame, gelooft u dat die rugklacht u verliet sinds u hier staat? Wel, ga dan gewoon uw gang. Dat is alles wat u hoeft te doen. Geloof gewoon met heel uw hart. U had dezelfde klacht, dus als u gewoon gelooft, blijf gewoon voorwaarts marcheren en zeg dank u, Heer, maak het gezond. Geloof met heel uw hart. U bent bang dat u kreupel zult worden met artritis, nietwaar? Dus als u gelooft met uw hart, ga geloof met heel uw hart en word gezond. Dat is alles wat u hoeft te doen, geloven. Gelooft u? Hoe zit het met sommigen van jullie daar? Bent u in het geloof en gelooft u? Wat als ik u vertelde dat Jezus u genast die daar staat? Zou u het geloven? Begin gewoon door te lopen. Zie, geloof het met heel uw hart. Wilt u naar huis gaan en uw avondeten opeten? Gelooft u dat die vervelende nerveuze maag u heeft verlaten? Ga uw gang, eet als u wilt. Geloof. Gelooft u? En die vrouw dan, die daar zit te bidden voor dat kleine, dat kind dat een bloedaandoening heeft. Gelooft u dat God het kind zal genezen? Goed, u kunt het hebben. Dat trof die dame daar, daar vlak naast u. Zij zit daar te bidden voor een zenuwaandoening. Dat is juist, daar naast u. Bovendien, u hebt een broer die een mentale aandoening heeft. Dat is juist. U hebt een moeder die een slecht oog heeft. Als u gelooft met heel uw hart, zal God hen gezond maken. Amen. Gelooft u hem? En u hier dan in de rolstoel? Gelooft u? Dat is uw zoon die daar zit, waar dat net van gezegd werd. Dat is uw zoon. U hebt kanker op uw gezicht. U bent slechthorend. U zoekt de doop van de Heilige Geest. Dat is juist. Als u het gelooft met heel uw hart, gelooft u het voor hem, zoon? Gelooft u het met heel uw hart? Vertel het hem in zijn oor. Leg uw hand op hem en laat hem de doop van de Heilige Geest ontvangen. Gelooft u dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid? Gelooft u dat de Messias, de grote Messias van God, zich onder zijn volk beweegt? Bent u bereid om alles te verzaken en hem te volgen? Als dat zo is, steek dan uw handen naar hem op en zeg, ik zal hem volgen. Ik zal hem volgen. Ik zal hem geloven. Elk woord dat hij zegt, ik zal hem geloven. Ik zal mijn leven rechtzetten. Ik zal voor hem werken. God wees genadig. God zegene u. Hoeveel gelovigen zijn hier nu? Steek uw hand op. Hoeveel willen dicht bij hem komen? Steek uw hand op. Allen die dicht bij hem willen komen en hem nu meteen willen aannemen. Hij is hier nu. Dit is zijn tegenwoordigheid. Die man erachteraan met prostaatproblemen. Het is voorbij, broeder. God genas u nu net. Wel, het gaat gewoon overal zo in het licht en cirkelt overal door het gebouw. Er kan nu van alles gebeuren. We zouden weer een Pinksteren kunnen hebben, als u het slecht gelooft. Sta op, ieder van u. Hef uw handen op naar God. Geef hem lof. Dank u, Heer Jezus. Wij aanbidden u, Vader, omdat u onze redder bent en onze God. U bent hier. U hebt het woord betuigd. U hebt bewezen dat het zo is. U bent God, de Messias, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Zonder falen, zonder twijfel. U bent dezelfde Heer Jezus. Geprezen zij zijn heilige naam. Hebt u hem lief? Zeg amen. Hoeveel van u zijn nu gelovigen? Steek uw hand op. Nu, Jezus zei dit, hij zelf. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zij zullen herstellen. Ik ben niet de enige die de Heilige Geest heeft. U bent het ook. U bent een gelovige, evenzeer als ik een gelovige ben. Verzaak nu al uw twijfel. Leg uw hand op iemand en geloof dat God die persoon gaat genezen. Overeenkomstig zijn woord. Als hij zich houdt aan dit soort, leg uw hand op iemand, ga voor hem bidden, zeg, Heere, genees die persoon. Bid en zie wat er gebeurt. U bent een gelovige. Almachtige God, in de naam van Jezus Christus hebben wij de duivel verslagen. Wij hebben hem bestraft en hebben zijn kracht van hem weggerukt. Door de striemen van de Heere Jezus Christus zijn wij gezond gemaakt.